omstandigheden gaat het wel. Met Gods wil. Zonder dat kan het ook niet.
Nee, zo is het.
Maar daar gaat het.
Ik had een maandag nog in het ziekenhuis. Die jongen die bij mij op school gezeten heeft, heeft prostaatkanker en is al in de rug gegaan. Ik zei, ja, maar is het nou? Heel zachtjes. Nou, goed lek. Nou, dan is het goed, jongen. Ja. Dat is de toekomst van ons.
Zo is het.
Ik wens u een gezegende avond.
Dank u ook. Ja. Je mag me ook best als dominee aanspreken, hoor.
Ja, maar weet je, dominee.
Ja.
Dominee Velema was voor mij altijd de dominee.
Goed, ik begrijp.
En professor Velema was voor mij.
Goed. Nee, nee, dat is toch.
Ja, ja. Geliefden, dat is mooi zo'n opkomst. En ik hoorde dat de belijdenscategorisatie van vanavond geskipt is, zoals de jeugd dat zegt. En ik zei, goed zo jongens. Goed zo jongens.
En meisje.
Want nu zijn ze hier en zo hoort het eigenlijk ook. Hè? Als we een gemeentelijke toerustingsavond hebben, dan moet er geen ander programma in het kerkgebouw zijn. Want dan moeten ze allemaal hier zitten. Nou, mooi. Welkom, professor Velema, hartelijk welkom. Hij verzocht mij weer te zeggen dominee Velema, maar ik heb het vorige keer ook al gezegd toen hij hier was. Dominee Velema was voor mij altijd JH en professor Velema is voor mij WH, dus... Ja, Abraham zal het ook best moeilijk gehad hebben toen hij opeens Sarai moest zeggen. En omgekeerd ook, ja, Abraham of Abraham. Hè? Ja. Wij willen het vanavond hebben over gevoel en geloof, de verhouding. Gevoel en geloof tegen de achtergrond van de belevingscultuur. En natuurlijk, het woord bevinding is ook een Bijbels woord. En de christelijk gereformeerde kerken hebben altijd het woord boven de bevinding willen laten staan. Hè, zodat niet de mens in het middelpunt komt, maar de openbaring van God. Dus het is heel goed om met elkaar vanavond over dit belangrijke onderwerp na te denken. De verhouding tussen gevoel en geloof, ook tegen de achtergrond van de belevingscultuur en natuurlijk ook vanuit de bron de Bijbel. Ik wil zometeen eerst een versje zingen en een zegen vragen en dan een stukje lezen. Zullen wij gaan zingen uit Psalm 16? Een Rode Kok. Psalm 16. Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 6. Hoewel wij nog naar Pasen toeleven, wil ik toch een stukje lezen uit het Paasevangelie van Johannes. Johannes 20 over Jezus en Thomas. Omdat daar op een bepaalde manier ook geloof en gevoel om de voorrang strijden. En ik vraag aan het einde van de avond aan u wat het nou gewonnen heeft. Het geloof of het gevoel. In het leven van Thomas. Dus ik lees Johannes 20 vanaf vers 24. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom bijeen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen hebben geloofd. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover. Zullen we eerst de Heere om zijn zegen vragen. Heere, wij zijn hier bijeen op deze avond van toerusting en bezinning op een thema dat aan de schrift ontleend is en dat in het leven van uw volk en kinderen een rol speelt, ook in de prediking van het woord en in de beoefening van het geloof. En we zijn dankbaar dat wij daar zo op een avond als deze in alle rust over mogen nadenken. Dankbaar dat professor Velema in ons midden is. Wilt u hem de leiding van uw geest geven in het houden van zijn woorden en geef hem ook een eigen zegen voor eigen hart en leven. En dat wij ook mogen toegerust worden op dit punt, de verhouding tussen geloof en gevoel. Ook tegen de achtergrond van het bestaan van onze kerken, de verhouding tussen het woord en de bevinding. Heere, wilt u zelf leiden en ons verstand opscherpen en onze harten ook zegenen met eeuwige zegening. Dankbaar ook dat de jeugd er is, ook van de belijdeniscategorisatie. Geef ook het jonge geslacht, Heere, dat ze de fakkel mogen overnemen van de ouderen die gaandeweg wegvallen, opdat ook in de lijn der geslachten uw kerk worden gebouwd, ook aan deze plaats. Gedenk ons zo allen, bewaar ons voor de zonde, en laat ook deze avond mogen zijn tot eer van uw naam. Dat bidden we uit genade, alleen pleitend op het offer van uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. Allemaal hartelijk welkom en ik wil professor Velema direct het woord geven om zijn inleiding te houden.
Dank u wel, Dominique Tromp. Zusters en broeders, jongelui,
Het was niet zo moeilijk toen ik de uitnodiging kreeg om weer een avond te verzorgen als...
Werkt die?
Ja? Ja, is het goed zo? Goed. Niet zo moeilijk om op de uitnodiging ja te zeggen, want ik heb het voorrecht gehad al een paar keer op een toerustingsavond bij u voor te mogen gaan. En daar heb ik een geweldig goede herinnering aan. Een warme sfeer, betrokkenheid van allen die er waren, prettige bespreking. Dus dat lokt om zo te zeggen, als je uitgenodigd wordt om ja te zeggen. Voordat ik aan mijn verhaal van vanavond begin, zou ik toch graag willen zeggen, omdat ik dat nou zelf op een zondag heb meegemaakt, wat een geweldig mooie kerk u hebt. Schitterend. Ik moest denken aan de kerk, de Maranatha-kerk in Binschoten, die een klein beetje erop lijkt, maar die niet zo ruim is. Bij u is dat alles toch wat ruimer. De mensen zitten wel om je heen, maar niet op je. Ik moet u ook zeggen, dat wil ik toch ook graag zeggen, dat het denk toch een hele, nou laat ik maar zo zeggen, heel gewoon een klus is, een hele opdracht, om hier elke zondag in de gemeente voor te gaan. Ik heb de zondagen nadat ik hier gepreekt heb vaak aan uw dominees gedacht, die voor deze kerk met zoveel mensen het woord mochten brengen. Want ik vond het, ik preek in allerlei kerken, afgelopen zondag was ik in de bos, nou er zijn misschien 65 mensen, dus dat is niet meer te vergelijken met dit. Maar ik vind dit een geweldige opgave voor de predikanten. En misschien mag ik u zeggen dat als ik zondags, nadat ik hier geweest ben, naar een gemeente reed, ik elke zondag aan uw dominees gedacht heb. Want ik dacht, die staan er daarvoor in de kerk in Veenendaal. Wees dankbaar en ondersteun ze met uw gebed. In de uitnodigingsbrief die mij geworden is door de Schiba, staat inderdaad met name dus christen zijn in de belevingscultuur. De hele kwestie van geloof en woord en gevoel, dat komt wel aan de orde, maar in de uitnodigingsbrief staat vooral de kwestie van belevingscultuur. En daar wil ik eigenlijk ook mijn uitgangspunt in nemen, om te proberen daar samen over na te denken. Ik weet niet wat u voor gedachten krijgt als het woord belevingscultuur gebruikt wordt. Wij kennen het wel, het wordt op allerlei manieren gebezigd, maar misschien toch nog niet zo makkelijk om dat te omschrijven. Ik heb de gewoonte bij een dergelijk thema, en dan vooral een bijzonder woord, naar Van Dalen te grijpen. Nou heb ik niet de laatste uitgave van Van Dalen, maar wel die van 1999. Die was me overigens al duur genoeg, want die kost €275. En ik vond het wat erg veel om in mijn vakantie, of in mijn emeritaatsgeld tijd ook nog de laatste te kopen. Maar in die van 1999 staat niet de term belevingscultuur. Dus ik kan u niet weergeven wat Van Dalen daarover zegt. We zullen het toch proberen wat duidelijker te krijgen, wat in het oog te krijgen. Wat wordt nou bedoeld met belevingscultuur? Wel, laat ik mogen beginnen dan met het woord cultuur. Dat is de toestand van een beschaving. Het geheel van normen, waarden, omgangsvormen in een organisatie. Dus op te vatten als samenleving. Dus belevingscultuur is onze samenleving zoals die dan gekarakteriseerd wordt en gekenmerkt wordt door beleving. Ik heb ook opgezocht bij Van Dalen wat beleving betekent. En dat wordt dan omschreven als bewuste ervaring. Dat is het innerlijk als het ware beleven van datgene wat op je afkomt en dat meemaken. Dus dat verwerken van binnenuit. Dus belevingscultuur, als ik dat nou zo samen mag vatten, betekent dan natuurlijk dat je datgene wat in onze omgeving omgaat, wat in onze samenleving speelt en wat op ons afkomt en wat wij tot ons nemen, waar wij zelf aan deelnemen, maar waar we zelf ook bij betrokken worden, dat we proberen dat te verwerken. Een samenleving, dat is eigenlijk het meest karakteristieke van het onderwerp van vanavond, is waarin alle nadruk valt dus op het beleven. Een invalspoort voor de waardering van allerlei ervaringen. Belevingscultuur wil dus zeggen dat je in de samenleving staat en dat je alles wat daar om ons heen gebeurt, op ons afkomt en wat we te verwerken hebben, vooral vanuit het innerlijk, de innerlijke waardering en dan met name de gevoelswaardering probeert ja, te duiden, te waarderen, een plaats te geven in ons leven. Dus dan wordt eigenlijk, en dat is de kern van dat woord belevingscultuur, daar moeten we dus heel goed op letten, dan wordt dus eigenlijk onze beleving de norm voor hoe wij tegen de dingen aankijken, hoe we ze waarderen, wat we ervan vinden. Dus beleving als een ervaring in ons eigen hart, wordt dan de directe beoordelingsnorm van alles wat we meemaken. Ik zou dat heel eenvoudig kunnen omschrijven als: spreekt het mij aan? Doet het me wat? En heeft het voor mij enige betekenis? En zoals ik het beleef en zoals het tot mij komt en zoals ik het hoor en zoals ik het verwerk, is dat dan iets van betekenis voor mij? Of moet ik zeggen nee? Spreekt het me niet aan en zeg ik als het ware in een gevoelsreactie, want dat is natuurlijk heel sterk bij de belevingscultuur het geval, dat ons gevoel mede reageert en soms normatief reageert. Of moet ik eigenlijk zeggen, nou nee, dat betekent toch eigenlijk helemaal niets doen. Dus belevingscultuur wil eigenlijk zeggen dat de dingen die we meemaken in de samenleving, in het leven, en dat kun je natuurlijk heel breed nemen, de brede samenleving van het openbare leven, dat kun je natuurlijk ook in het kerkelijk leven toepassen. Ik kom dadelijk nog op de preken te spreken. En de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we het gemeenteleven en de gemeenschap in de gemeente beleven, spreekt dat ons aan? Doet het ons iets? En samenlevingscultuur of belevingscultuur wil eigenlijk zeggen dat het ons iets moet doen. Dat je er inderdaad door geraakt moet worden in je hart. Ja, nee, in je hart niet alleen, maar vooral in je gevoel. Dus dat je aangesproken moet worden, dat je op een of andere manier erbij betrokken moet worden. Dus het gaat vooral om emotionele ervaringen. U begrijpt, het gevoel spreekt in de samenlevingscultuur een geweldige rol. Daar kan ik iets mee, of daar kan ik niks mee. Dat doet me wat, of dat doet me helemaal niks. Dat is eigenlijk waar het bij het onderwerp belevingscultuur om draait. Dus het gevoel en de gevoelige reactie op de dingen die we meemaken, hoe we daar tegenaan kijken, hoe ze op ons inwerken en hoe wij dat verwerken, dat gevoel wordt eigenlijk de norm voor de beoordeling van de waarde die we meemaken. En ik moet nog een stap verder zijn gaan, eigenlijk ook een gevoel voor de een norm voor de waarheid. Dus het gaat er niet om waar wij het verder aan meten. Wij meten het aan ons innerlijk. Dus de dingen moeten door ons heen gegaan zijn. De dingen moeten ons hart geraakt hebben. En nou voel ik wel, u kunt natuurlijk bij de dingen aan van alles en nog wat denken. Dat kunnen oppervlakkige dingen zijn. Dat kunnen diepgaande dingen zijn. Dominee Klomp die merkte al de prediking op en de ervaring. Ik kom daar dadelijk verder over te spreken. Maar laten we ons aanspreken door de dingen en pakken ze ons of pakken ze ons niet. Dat is eigenlijk de kern van waar het vanavond over gaat. Althans, als we de samenlevingscultuur op ons laten inwerken. En ik denk, beste broeders en zusters, jongelui, dat niemand van ons zich er helemaal aan kan onttrekken om van die samenlevingscultuur ook de invloed te ondergaan. En om te weten en te ervaren dat het dus is zoals het is. En dat wij alle op een of andere wijze in dat subjectivisme, in het subjectief beoordelen en waarderen van de dingen betrokken worden. Dus het zwaartepunt en het beoordelingscriterium ligt dan, dat moeten we dus heel goed zien, dat ligt dan ten diepste in ons innerlijk. Hoe we ons aangesproken weten. Nou, laat ik dat nog eens mogen toepassen op een preek. Hoe is dat nou? Hoe oordelen we over een preek? En ja, wat zeggen we ervan? Wat vinden we ervan? Ik denk dat er veel kerkgangers zijn, althans als ze zichzelf niet kritisch onder de loep nemen, als ze zelf niet kritisch bekijken, als je niet geleerd hebt je reacties in de kerk te meten aan het woord van God, dat misschien ook voor jonge mensen het al heel belangrijk is de vraag van, heb ik er wat aan? Nee, raakt het me? Doet het me wat? Word ik in mijn gevoel op een of andere manier door de preek geraakt? Dus de zwaartepunten en het beoordelingscriterium komt dan niet primair te liggen in buiten ons, in het woord van God. in datgene wat wij geloven, maar in datgene wat wij in het geloof, hoe dat dan ook functioneert in ons leven en wat dat in ons leven dan ook betekent. Bij de een zal dat dan wat anders zijn dan bij de ander, en functioneren ook. Maar hoe dat dan in ons leven het doet eigenlijk, over heel de linie. Pas nu even toe dus op de prediking, maar je kunt het ook toepassen op de omgang met mensen. Je kunt het ook toepassen op feiten die je meemaakt. Je kunt het ook toepassen op de hele politiek. Wat is er de laatste weken in Nederland in de media niet aan politiek geproduceerd en bij ons binnengebracht? En op een of andere manier raakt dat ons gevoel, ons beleven. En de manier waarop wij in dat beleven, in dit geval dan door de politiek geraakt en aangesproken, of niet aangesproken worden, eerder afgestoten, dat wordt dan eigenlijk de norm voor de beoordeling. Ik heb het woord emotie gebruikt. Dat is dus eigenlijk gevoel. Daar staat natuurlijk tegenover de ratio. Dat is het verstand. Dat is de reden. Je kunt natuurlijk zeggen, emotie tegenover ratio en ratio tegenover emotie. Ik ben er ook een beetje mee bezig geweest om voor mezelf te proberen het goed op een rijtje te krijgen. Misschien dat er veel mensen zijn in onze omgeving wat minder op de emotie betrokken, wat meer op de ratio, op het verstand betrokken. Dat kun je inderdaad verschillend beleven. Ik denk dat nooit en te nimmer nog het verstand, nog het gevoel terzijde mogen schuiven. Dat we het op zichzelf genomen ook niet verdacht mogen maken. Laat ik dat ook heel duidelijk zeggen. Dus wat ik vanavond naar voren zou willen brengen, ook straks vanuit de schrift, dat is toch om ook aan de emoties, om het gevoel heel duidelijk een plaats te geven. Maar, en dat is natuurlijk de hele kwestie, welke plaats mag het gevoel dan hebben? En nou kom ik even op dat woord bevinding. Geloof, een begin, bevinding. Zo sprak dominee Klomp daarover. Geloof en bevinding. Wat is bevinding? Dat is dus de persoonlijke beleving, de persoonlijke ervaring van ons geloof. Dus datgene wat wij in het verwerken van de boodschap van de Bijbel zelf beleven. In onze kerken, ik heb daar in Apeldoorn bij de studenten ook voor gepleit, wordt gevraagd om bevindelijke prediking. Daar gaat het natuurlijk altijd om de vraag, maar wat versta je onder bevinding? En wat versta je onder bevindelijke prediking? Wel, er zijn mensen die bevindelijke prediking getypeerd vinden door het feit dat de ervaringen van Gods kinderen in de prediking aan de orde komen. Dus dat een dominee daarover weet te spreken, waar hij die ervaring dan vandaan haalt en hoe die erop komt in de preek, is voor die mensen over het algemeen iets minder belangrijk. Als het maar bevindelijk is, als het leven van Gods kinderen daarin maar aan de orde komt. Een oude uitdrukking die ik in mijn jeugd nog wel eens hoorde, misschien dat de ouderen hier ook nog wel kennen, dat het hart van Gods kinderen in een preek verklaard wordt. Dus dat wil zeggen, de weg die God met ons gaat aan de orde komt. En dat de dominee daarover spreekt en daarop ingaat. De vraag is natuurlijk of dat echt de schriftuurlijke bevinding is. En of dat echt de zaak is waar het over gaan moet. Ik zou vanavond heel sterk, heel positief willen zeggen dat wij met ons gevoel, met onze ervaring en met onze beleving bekeerd moeten worden. Dat woord, dat vind ik heel wezenlijk voor het onderwerp van vanavond. Een ervaringscultuur heeft voor ons de verzoeking om datgene wat uit de samenleving op ons afkomt en door ons ervaren wordt en wat we dan meemaken en wat we dan innerlijk verwerken, om dat heel onkritisch, ja of nee, te beoordelen. Dus om met ons gevoel te zeggen, ja, dat spreekt me aan, dat vind ik fijn, fijn, heerlijk zoiets. En van andere dingen, nee. Ik doe dat even in verband met de hele cultuur en de situatie waarin we leven. Je kunt het natuurlijk ook wat enger toepassen op de prediking. Ik weet niet hoe jonge mensen een preek beleven. En wat ze ervan vinden als een dominee bezig is om de tekst toe te lichten. Ik denk dat zij, een oudere, toch altijd luisteren naar, vragen naar en zoeken naar iets waarin dat wat in de tekst aan de orde komt als een boodschap van God in hun leven functioneert, resoneert, zou je kunnen zeggen, hoe dat in hun leven ingaat. Nou, dat is eigenlijk de kern waar het vanavond om te doen is. Wij leven in een belevingscultuur. Er komt ontzaglijk veel op ons af. En laten we dat zomaar in ons leven toe. En reageren we daarop met een prettig gevoel. En zeggen we dat is mooi, dat vinden we fijn. En daar willen we graag aandacht aan geven. Of dat spreekt ons aan. En daar voelen we ons happy bij, om zomaar eens te zeggen. Of het doet ons niks. En dat vinden we niks. En daar kunnen we eigenlijk helemaal niks mee. Ik zou vanavond heel duidelijk willen zeggen dat ook ons gevoel een plaats mag hebben, heel duidelijk in ons leven. U weet wel, je onderscheidt psychologisch onder verstandstype en gevoelstype en wilstype, om de drie hoofdonderscheidingen te nemen. Maar ook een verstandstype heeft toch op een of andere manier een gevoel. En een gevoelstype heeft ook verstand. Dus op een of andere manier zullen die drie functies van ons menselijk bestaan een rol spelen. In de belevingscultuur, dat vond u wel uit het verhaal tot heden toe, is dus eigenlijk normatief en beslissend de manier waarop wij het ervaren, wat het ons doet, hoe wij ons erbij voelen, hoe wij het aanvoelen wat tot ons komt. En dat kun je dus over het brede leven in de samenleving doen, dat kun je in familieverhoudingen doen, dat kun je in gemeenteverband zo doen, dat kun je ook in verband met de prediking zo doen. Op welke manier wordt ons gevoel aangesproken en meegenomen? Ik ben even stil. Ik wil het graag willen dat u het verwerkt. Dat u probeert te bedenken wat daaraan vastzit. En wat van deze instelling in de belevingscultuur, als wij ons daaraan gewonnen geven, als we daardoor geheerst en bepaald worden, wat daarvan het gevaar is. Niet alleen het gevaar, maar wat zelfs de zondige moeite kan zijn. Want dat is dat het niet meer door het woord van God dat tot ons komt bepaald wordt, maar door de manier waarop wij het woord aanvoelen en verwerken en hoe dat in ons leven dan, zoals wij gevormd zijn in de loop van de jaren, hoe dat dan functioneert in ons leven. Voelt u dat? Daar zit eigenlijk het grote criterium, ook bij geloof en gevoel. Ik pleit voor het gevoel. Ik pleit ervoor dat er ook in de preek aan het gevoel een plaats gegeven wordt. En daarin dus ook aan de menselijke ervaring, nee, de gelovige ervaring. En in de gelovige ervaring zal, dat zult u voelen, ook de menselijke ervaring een plaats krijgen. Laat ik het heel eenvoudig zo mogen zeggen. Als je als predikant ingaat op het verdriet van mensen, het verlies van mensen vanuit een bepaalde tekst. Denk aan de preek over de tranen die ik hier gehouden heb. Dan komen de ervaringen van mensen in de preek aan de orde. Daar kun je niet aan voorbij gaan. Dat mag je ook niet, want dat is dan het onderwerp. Maar de vraag is wel op welke manier je dat doet. Is die ervaring zoals mensen dat beleven, is dat, mag ik dat woord gebruiken, autonoom? Staat dat op zichzelf? Heeft dat een eigen waarde los van het woord van God en wat God daarvan zegt? Voelt u wel, dat is vanavond, om zo te zeggen, de spanning die het onderwerp met ons meebrengt. En ik hoop dat ook jongelui dat aan mogen voelen. Ik pleit ervoor dat het gevoel en dat de ervaring op de rechte plaats in ons leven mag functioneren. En dat we daar niet op een of andere manier bij voorbaat negatief tegenover staan. Maar op welke manier zullen wij gevoel en ervaring dus toch een plaats kunnen geven? Nou, laat ik het dan heel eerlijk zeggen, want dat grote woord moet eruit. En dat wil ik er ook graag uit hebben vanavond. Dat kan alleen als we dat in waarachtige bekering beleven. Wij moeten ook in ons gevoel bekeerd worden. En wij moeten in de beleving van de dingen de bekering beleven. En bekering is dan wat God vanuit zijn woord tot ons zegt, over ons zegt, van ons vraagt, met ons wil. Noemt u het maar zoals u het zeggen wilt, maar dat de Heere God eerste is. Dat hij het beslissende woord heeft. En dat wij dus van ons uit ons leren onderwerpen aan het woord van de levende God. Dus dat wij ons met onze gevoelens en ook met de gevoelsreacties op wat we meemaken, op wat we horen. Ik denk alweer aan de preek van zondag. De manier waarop we op de preek reageren, dat jongelui maar niet is van nou, ja dat is aardig of dat is niet aardig, dat spreekt me niet aan of dat gaat helemaal langs me heen of het is een greep in mijn hart. Ja, waarom? Waarom gaat het langs je heen? En waarom is het wel een greep in je hart? En dat is voor de oudere mensen natuurlijk precies hetzelfde. Ben je niet maar gegrepen door, laat ik zeggen, de hele entourage van het woord en alles wat de tekst met zich meebrengt en hoe een dominee, de een kan dat weer wat anders dan de ander, maar in het leven kan plaatsen. Maar ben je gegrepen door de God van het woord? Want in de prediking gaat het ten diepste om de God van het woord die met het woord tot ons leven komt. Ons leven binnenkomt, die een boodschap voor ons heeft en waar wij ons dan ja, door moeten laten gezeggen, door laten terugroepen. Laat ik toch dat woord vanavond opnieuw gebruiken, dat wij ons laten bekeren tot de levende God. En dat betekent dus dat we ook in onze gevoelens onderworpen moeten worden aan wat de Heere met ons wil, van ons vraagt en hoe de Heer het wil. Dus ik pleit ervoor vanavond dat wij het gevoel een plaats geven. En dat dat dus ook in de prediking aan de orde komt. En ik denk dat ons pleidooi in de christelijk gereformeerde kerken voor bevindelijke prediking ook heel duidelijk inhoudt dat de gevoelige kant van het geloof, de gevoelige reacties, de gevoelige beleving, de gevoelige verwerking van het woord van God heel duidelijk een plaats mag hebben. En dat dat aan de orde moet komen. En dat we daar ook eerlijk over mogen spreken. Ik denk nog even aan Psalm 56. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Ik vond het een geweldig iets om vanuit die tekst uit Psalm 56 ook over de tranen van mensen te mogen spreken. En dat heel duidelijk te benoemen in de kerk. Zodat mensen daarin hun verdriet ook herkenden. Maar, en dan is natuurlijk vanuit die tekst vooral gezien de vraag, wat gebeurt er met die tranen? Beklagen we onszelf en gebruiken we die tranen misschien als een soort aanklacht tegen de Heere God voor datgene wat Hij in ons leven heeft gedaan of laten gebeuren of niet heeft verhinderd, noemt u het maar. Of zijn het tranen die we schreien voor het aangezicht van de levende God? En zo kun je het ook als het over droefheid gaat in een preek. De droefheid naar God. U weet, dat is een term die in onze kerk ook graag gebruikt wordt. De droefheid naar God. Dat is het verlangen naar de Heere God vanuit het besef dat wij het onwaardig zijn. En dat wij het, ik gebruik dat oude woord, verbeurd hebben, verzondigd hebben. En dat het wat ons betreft eigenlijk niet kan. Maar dat de Heere in zijn goedheid het doet. Ik denk ook aan de blijdschap van het geloof. Wat een voorrecht het is als je de Heere mag kennen in zijn genade. Als je mag weten en ervaren, beleiden jullie ook, jonge mensen, op de beleidenscategorisatie, dat Hij de eerste is. Dat Hij je gegrepen heeft. Dat Hij begonnen is. Dat het niet in jouw hart begonnen is, maar in zijn liefdeshart naar jou toe. En dat hij daarvoor allerlei wegen gebruikt heeft. Opvoeding, kerkelijk onderwijs, catechisatie, doop, de middelen die God geeft. Maar dat hij het is die begint. Dus dat is eigenlijk de kern dat we vanavond zien. Het gevoel mag een plaats hebben. Het mag mee functioneren. En wij moeten het niet wegduwen. Ik zou het zelfs heel plastisch willen zeggen, als je het gevoel wegduwt, dan vermink je de mens. Dan doe je hem tekort, omdat wij niet alleen mensen zijn met een verstand en niet alleen mensen zijn met een wil. Hè, dus dat we onze handen gebruiken en dat we dingen nastreven, maar dat we ook het gevoel van God gekregen hebben. En dat gevoel dat mag in het geheel van het geloofsleven en dan natuurlijk ook in de prediking heel duidelijk mee functioneren. Dus wat is eigenlijk de moeite van de moderne termbelevingswereld? Ik kom daar even op terug om dan dadelijk op de kwestie van bevinding nog iets verder door te gaan. Wat is onze moeite met de normativiteit van de belevingswereld? Nou, dat is zoals het in onze samenleving toegaat. En dat men dan zegt, ja, dat kun je in onze tijd toch niet meer zeggen. En dat kun je toch in onze tijd niet meer geloven. En dat kun je toch in onze tijd niet vasthouden. Je bent toch een mens van de 21ste eeuw. En dat betekent dan toch eigenlijk dat je bepaalde dingen loslaat. Ik krijg van mijn buurman altijd NRC Handelsblad. Ik heb zelf het geld er niet voor over om dat te betalen. Maar ik vind het wel prettig dat ik elke morgen de volgende dag NRC Handelsblad... Ik lees hem niet van A tot Z. Maar ik lees hem juist onder dit gezichtspunt. Wat vanuit de moderne samenleving daar allemaal in aan de orde kwam. En ik heb de laatste maanden een paar interviews gelezen met zeer vooraanstaande Nederlanders. Die... kerkelijk opgevoed, het zijn protestants, het zijn rooms-katholiek, in hun studietijd of misschien nog iets later, van de kerk en van het evangelie volstrekt vervreemd zijn. En die zich daar gelukkig bij voelen en dat dan als het ware aanprijzen als de bevrijding die een mens moet meemaken. Ik weet niet wat voor indruk dat maakt. U leest dat dan, neem ik aan, niet primair in NRC Handelsblad, maar u maakt dat allemaal met jullie jonge mensen ook. En er wordt ook in de samenleving, als je met elkaar omgaat, gevraagd, wat is nou het geloof voor jou? Hoe kom je daar nou aan? Hoe beleef je dat nou? En wat doet dat nou? En hoe ben je daar nou zeker van wat je gelooft? Voelt u wel? Belevingscultuur betekent dat je niet primair naar de Bijbel gaat. En dat je niet zegt, ik heb de stem van God mogen horen. En ik heb het voorrecht om elke zondag uit de schrift... onderwezen te worden, laat ik dat woord maar gebruiken, om de schriftwoorden naar mij toegebracht te horen worden en daarin ook te horen wat dat voor mij betekent, maar dat ik het zelf doe en dat ik het zelf mag uitmaken en dat ik op mijn gevoelsreacties mag afgaan, geloof en gevoel. Waar ik dus voor pleit, dat voelt u wel, maar het is goed dat we dat ook heel duidelijk zeggen. Waar ik voor pleit is dus dat ons gevoel onderworpen is aan het woord van de levende God. Aan wat de Heere God over ons zegt. En dat we, mag ik het nou eens zo zeggen, ons gevoel leren bijstellen en afstemmen op het woord van de levende God. En dat is om zo te zeggen de bekering in de praktijk. Dat is de dagelijkse beoefening van ons leven over te geven aan de Heere God. Dus de vraag, wat wilt u? Wilt u mij leiden? Wilt u mij bewaren voor de zonde? Wilt u mij lust geven in uw geboden en vreugde in uw dienst? En dat is dan niet alleen, laat ik het zo mogen zeggen... verticaal de rechtvaardiging, dus de verhouding van ons mensenhart tot de Heere God. Maar dat ziet ook op de breedte van het christenleven in de samenleving, gezin, school, kerk en waar dan ook maar. Dat ziet ook op de heiliging. Dus ik zou graag willen dat we ook het onderwerp van vanavond op de heiliging betrekken. Voelt u dat? Dus dat we samen zien, het gaat erom hoe wij reageren op de dingen in het leven en op wat we meemaken. Genormeerd en door de Heere God in zijn woord onderwezen. Dat is het eigenlijk. Maar dan is er ook plaats voor vreugde en voor blijdschap. Ik denk aan... een woord van de apostel Paulus in Efeze 3, vers 16. Laat ik u dat mogen voorlezen, omdat dat in dit verband toch van betekenis is. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Voelt u? Opdat hij u geven. Dus dat komt van God. Dat is geschenk van God. Dat is niet iets dat wij zomaar pakken en dat zomaar in ons leven komt, maar dat inderdaad door God gegeven wordt op het gebed. Zo mogen we het in de prediking ook aanprijzen, aanbevelen. En dan naar de rijkdom zijner heerlijkheid en dan met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En waar komt het dan op neer? Waar loopt het dan op uit? Dat is ook voor jonge mensen van betekenis, omdat dat 17e vers dat daarop volgt, op je in te laten werken. Opdat Christus, door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Nou, dat is om zo te zeggen geestelijke belevingscultuur. Dat is bevinding. Prachtig, hè? Ik lees het toch nog eens eventjes. Hè? Opdat Christus door het geloof, dus dat is het antwoord op het woord van God, dat is ja zeggen op de prediking, dat is verwerken wat de predikanten proberen zondags vanuit de schrift naar de gemeente toe te brengen, in uw hart te wonen. Nou, als je inwoning krijgt in je hart, doordat je je levenspartner lief mag hebben en met hem of haar mag leven, dan weet je dat. Dat is een vreugde, dat is ook een zaak van gevoel. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Voelt u wel? Dus daar gaat het ten diepste om. Dat er in ons leven, in ons hart wat gebeurt van Gods wegen. En dat gebeurt doordat we aangesproken worden door het woord en op het woord. Maar dat gebeurt ook doordat de geest het woord toepast. En wij dat zelf beleven. Dat noemen we dan, om zo te zeggen, de bevinding van het geloof. En dan heb ik de hele tekst nog niet eens gelezen. Dat wil ik toch ook graag nog even doen. Maar in verband met de koffiepauze moet ik op de tijd letten. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen. En dan moet u eens horen hoe prachtig Paulus dat formuleert. Welke de breedte en lengte en hoogte en diepte zij van de liefde van God in Christus. Nou, dat is, om zo te zeggen, gelovige belevingscultuur. Dat is gewerkt door de Heilige Geest met het woord, en dat is geschenk van boven. En ik denk dat dat alles, heel gevarieerd dan vanuit welke tekst ook, Oud of Nieuw Testament, maar dat alles in de prediking aan de orde mag komen. En dan kun je dat nog een keer onderscheiden in de zaken van de rechtvaardiging, de vergeving van de zonde, het rechtstaan voor de Heere God aan de ene kant. Aan de andere kant ook de heiliging. Dus hoe we dat in ons leven beleven, hoe we dat uitleven, hoe we dat uitstralen. Wat er van ons uitgaat en hoe de mensen ons ervaren. En dan gaat het ten diepste om, dat voelt u wel, dat ook ons gevoel zowel geraakt wordt door de boodschap van de levende God, als dat ons gevoel ook meespreekt en meespeelt in de manier waarop wij ons leven beleven. En waarop we christen zijn beleven. En waarop we ja, in de samenleving staan. Hoe we oordelen over de dingen die we meemaken. Dus tegenover als het ware horizontale belevingscultuurelement, stel ik het verticale van wat de Heere God door zijn woord en geest in ons leven doet. En daar gaat het er natuurlijk om, dat voelt u wel, dat dat niet alleen maar verticaal is, maar dat dat ook zijn uitbreiding krijgt in ons hele leven, in het leven van elke dag. Ik gebruikte er straks de onderscheiding rechtvaardiging, vergeving van zonde in de relatie tot God en heiliging. Dat is de breedte van het christenleven, naar voren, naar achteren, in alle relaties. Wel, ik denk dat we dit mogen zeggen, dat wij een belevingscultuur vanuit het christelijk geloof nastreven. Ja, dat is misschien wat erg idealistisch. Laat ik het zo zeggen, dan zeg ik het wat eenvoudiger en misschien ook wat directer. Dat wij het christelijk geloof in ons leven beleven. En dat dat ook aan ons herkend wordt. Dat is natuurlijk een moeilijk punt. Dat dat ook herkend wordt. Stralen wij dat uit? Zijn wij mensen die, als het ware, mensen zijn met een geheim? Dat je voelt, die man of die vrouw, die jongen of die meisje, dat heeft wat. Dat zit niet in veel woorden, dat zit niet in protserigheid van verhalen en weet ik wat die je kunt ophangen. Zelfs niet over wat je met God hebt meegemaakt. Maar dat zit in de eenvoud en de nederigheid dat je optreedt in het leven. En dat je als het ware, mag ik het nou eens zo zeggen, ik heb die mensen in mijn leven gekend. In mijn omgeving, in mijn jeugd en ook wel in mijn gemeente. Mensen op wie je jaloers wordt. Omdat je zegt, zij hebben een geheim. Dat is het geheim van, nou, wat zal ik zeggen, de vreze des Heren. Het geheim van de godsvrucht. En dat was niet omdat die mensen er zoveel over praten en zo over pochten wat ze meegemaakt hebben. Ik denk dat je dat juist niet moet hebben. Maar die het gewoon uitstraalt. Dat je voelde, daar zit iets achter, daar zit iets in, daar komt iets van bovenop. Dat is het eigenlijk wat ik tegenover de belevingscultuur van onze tijd naar voren zou willen brengen. En dan kan het zijn dat jullie jongelui zeggen, ja, nou heb je daar echt weer zo'n dominee die alles van het aardse leven, van het horizontale, als het ware concentreert in het verticale. En die het alleen maar toespitst op de verhouding tot de Heere God. Ik hecht daar grote waarde aan. Ik vind het ook een voorrecht dat we daar elkaar op mogen aanspreken. En dat je vanuit allerlei teksten, ook in de psalmen bijvoorbeeld, daar heel duidelijk over mag spreken. Dus ik schuw dat ook niet. Maar ik zeg wel, het is breder. Het christenleven is de relatie tot God, maar ook de relatie tot de medemens. Hoe je opstelt in het leven, hoe je de dingen waardeert, hoe je ze aanpakt, hoe je ze afwijst, hoe je ze naar je toe haalt en hoe je ze van je werpt. Dus dat je geestelijk leert onderscheiden wat de Heere God in ons leven wil. En dat is de belevingscultuur van een christen. Dan kun je natuurlijk vragen, hoe concreet moet een predikant worden om dat zondags allemaal op de preekstoel aan de orde te stellen? Ik mag zelf ook steeds preken, dus ik zit daar zelf ook mee. En ik heb met de studenten daarover nagedacht. En het is niet zo dat je een heel voorschriftenlijstje moet geven van dit en van dat. Maar het is wel zo, zo zou ik het willen zeggen, dat je vanuit allerlei teksten over de levensheiliging lijnen trekt, hoe het leven met God beleefd wordt en wat dat ook in onze tijd betekent. Nederigheid, ootmoed, overgave, dienstbereidheid, niet inhalen maar geven en dan gunnen en proberen anderen voor Christus te winnen, om maar een paar trekken te noemen. Maar dat is ook zelfverloochening. En dat is ook dat je niet naar je toe haalt, maar van je afwijst. Dus dat is, om zo te zeggen, het geloof in de praktijk. Heerlijk dat we daar nou vanavond eens rustig over kunnen nadenken. Ik hoop dat u op welke manier dan ook wat vragen hebt. Ik wil niet zeggen dat ik op alles zou kunnen ingaan, maar dat u wat vragen hebt waardoor het onderwerp misschien vanavond nog iets meer in de praktijk van uw leven een plaats kan krijgen. Dus geloof en gevoel als het subthema van christen zijn in de belevingswereld betekent dat je voor het gevoel plaats hebt, ook als gelovige. En dat je dat gevoel niet wegduwt, niet afsnijdt, niet ontkent. Maar dat je dat als het ware beheerst laat worden door de plaats van de Heer Jezus Christus. En mag ik het zo dan zeggen, broeders en zusters, zo mag het voor u hoop ik dan toch ook zijn, dat het leven met de Heer Jezus Christus blij maakt. Daar zitten altijd twee dingen aan. Ik denk dat in onze prediking in de christelijk gereformeerde kerk ook steeds weer naar voren komt. Daar zit iets in van de verootmoediging. Iets van de schuld die wij voelen tegenover God. Van het onwaardige. Wat wij ervan maken en wat wij er niet van maken. Dat hoort ook bij het gevoelsbeleven van de schuld. Dat is de ene kant. De oude mens die moet afsterven en die de doodsteek moet krijgen. Maar aan de andere kant ook het opstaan van de nieuwe mens. De grote vreugde dat de Heere God ons leven vernieuwt. En dat hij zich laat vinden, dat hij zich laat kennen. En dat je tot hem mag gaan, dat je alles voor hem neer mag leggen, alles mag uitzeggen. En dat je ook de problemen van het leven, ook het hele horizontale leven, bij hem mag brengen. En dat is de breedte van de prediking in onze kerken, hoop. De hoogte aan de ene kant met de diepte, maar ook tegelijk de breedte. Nou, dat is eigenlijk voor mijn besef de invulling, zo zou ik het eigenlijk willen zeggen, dat is de invulling van geloof en gevoel. En dat is de christelijke belevingswereld. Dus u voelt het, dat is niet een leven afgesloten voor de werking van God en zijn geest, maar een leven dat opengemaakt wordt, dat smeekt, dat hunkert, dat smacht om het werk van de Heilige Geest. En wat een voorrecht, broeders en zusters en jongelui, om daarvan wat te mogen kennen. En dat niet alleen, daarvan ook te mogen spreken. Hou dat dan niet voor jezelf, maar wissel dat met elkaar uit. En om dat in de daden van je leven te mogen laten doorstralen. Niet dat wij daar allemaal zo toe in staat zijn, maar juist als we vanavond voelen dat het die kant op moet, dan zullen wij het van de Heere ook vragen om het zo te mogen doen. Een geur des levens tot eeuwig leven. Of, zoals Paulus het in een van zijn brieven zegt, een geur des doods ten dode. Nou, die twee geuren, die gaan rond in onze samenleving. En onder het onderwerp van vanavond zeg ik, het mag voor u en voor mij door Gods genade zo gebeden en gesmeekt worden, dat er van iets uitgaat van de geur van het eeuwige leven. Dat we dat uitstralen en dat we dat doorgeven. Ik besef heel goed dat dat nogal wat is, maar dat zal toch het verlangen zijn. Geloof en gevoel. Gevoel mag er zijn, moet er zijn, niet als eerste. Het geloof domineert, regeert, structureert ook ons gevoel. Maar dan wordt het erin betrokken. En dan mag je het ook met vreugde in de kerk beleven. Dat ook je gevoelens geraakt worden. En dat je hele gevoelsleven ook betrokken wordt in de uitleg van een tekst. Ik ben benieuwd naar wat u te vragen hebt en ik dank u.
Ik dank u, professor, voor deze inleiding. En we gaan straks met genoegen erop verder op in. U kunt straks vragen stellen. Het mag ook eventueel schriftelijk, maar het mag ook mondeling zo rechtstreeks. We zullen nog een versje zingen. Psalm 25. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en even goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 6. En dan is de pauze. Pauzeren tot 9:00. Wilt u dan weer in de zaal plaatsnemen? Er is gelegenheid om koffie of thee te drinken in de hal.
Even kijken. Misschien goed dat je, ja, dat je even mijn ding is eraf doet.
Ja. Of zo, heb je het laten? Ja, ik kan hem ook uitzetten.
Oh, doe dat dan, ja. Ga je gang.
Ik ben er zelf ook niet zo handig in, hoor.
Wilt u koffie of thee drinken?
Een kopje koffie.
Ja? Ja.
Het is fijn dat het zo is.
Ja, fijn, hè? Ja.
Ik heb het de vorige keer ergens ook gevonden.
Ja.
Dat is een prachtig avond.
Ja. Het is natuurlijk een gemeente. Er zouden er nog veel meer kunnen zijn, hè?
Ja, maar dit is toch wel een stevig hoop.
Ja, zeker. Ja. Ik zal even koffie voor u halen.
Hebben we het laatste nummer van ontmoeting gelezen?
Van?
Van ontmoeting? Stichting Ontmoeting Rotterdam?
Nee. Ja?
Ja? Ad van Hel is mijn schoonzoon. Hè?
Is dat uw schoonzoon? Ja. Hij komt woensdag morgen bij me.
Oh ja?
Ja, om 8:30 zou hij bij me zijn.
Ja, ik weet dat hij nog alles problemen heeft. En dat schreef ik in het laatste blad ontmoeting vorige week. Dat ze met de kwestie zitten dat er zoveel mensen zijn die samenwonen. Ja. Ook onder de drugs verslaven en zo. En
oh, dat
hij die zaken altijd maar met de professor Venema bespreekt.
Nee, dat is een jongen, dat is een man om blij om te zijn en een beetje trots op te zijn.
Jawel hoor. Ja.
Het is een prachtig.
Ja, toen hij is, ik denk in het jaar 1617, toen hij was al maar 9 mensen in. Nu 130. 130.
Is geweldig. Ja, ik moet voor hen nog spreken. En daar komen ze even over praten.
Ja, hij heeft veel aan die adviezen van u. Hij moet dat natuurlijk. Hij zit met een interkerker. Ja,
moet er nog suiker in?
Nee, een beetje melk.
Een beetje melk. Moet ik even halen hoor.
Ja. Hij zit met een interkerkerige situatie. Uitgestrekt.
Ja. Ik begrijp het helemaal.
En dat is al vaak de vaagste. Kunnen we dat eigenlijk wel zo doen? Hè?
Hij doet het prachtig. Ik verheug me gewoon om woensdag te ontmoeten. Ja. Hij belde op. Ik moet spreken voor het personeel in de Houten binnenkort.
Oh ja?
Ja. En,
oh, dat is leuk.
En ter voorbereiding daarop.
Oh ja. Nou, dat is interessant, ja.
Maar ik heb hem hoog.
Wat zeg je?
Ik heb hem hoog.
Jawel, en ja, weet best wel dat ik weet. Vijf wel zijn ambt als ouderling.
Dat vertelde hij voor de telefoon, ja.
En ik heb beleidingscategorisatie nog gedaan.
Ja. Ik sprak, ja, ik was bij... toen die zendingsorganisatie van Charles Taylor, Hudson Taylor,
oh, ja.
Die bestond 12,5 jaar op de Vaneburg, is dat gevierd.
Ja.
Met Dominique Kleppe, die 85.
Oh, ja.
En daar sprak ik inderdaad. En daar voelde ik ook. Oh, daar, en ik zat aan tafel met zijn Dominique het woorden. En die zei dat hij het jammer vond.
Ja. Ja. Dat is trouwens ook een heldere man. Hoor.
Ja.
Ja, want ik heb pas een boekje gelezen van waar staat de gereformeerde gemeente eindelijk. Dat is geschreven door meester Bart. Dat zat hier in dat Adventkerk. Tegenwoordig zit hij in Rhenen. Maar daar heeft hij zijn woordje best wel gedaan. Met name over de dood en het verbond gods. Dat hem dat zo onderbelicht wordt in de gereformeerde gemeente. Dat durfde hij laatst op papier te laten.
Ja, maar ik heb een goed gesprek met Haringen. Maar die zei, ja, het is jammer dat die ouderling af wordt. Maar we begrepen het.
Ja, maar hij kon dat niet meer over.
Maar hij blijft kwalificatie. Maar ik vind het leuk dat ik u ontmoet heb. Ik zal het hem vertellen woensdag.
Ja, dat is goed. Ja. Zeg maar dat ik het tot nu toe genoten heb. Ik weet niet wat er nog komt. Maar dat is
er wel zo.
Kijk. Zou ik er ook in doen?
Ja, juist.
Geen suiker?
Nee, geen. Nee, ik heb een andere doos.
Oh.
En ik kan het gewoon precies goed houden.
Oh, fijn.
Maar ik moet geen suiker gebruiken. Ook bij de zoetigheid, snoepen en zo. En God heeft me gegeven dat ik daar geen behoefte heb. En dat ik daar ook geen aandacht heb.
Ja, maar u moet af en toe wel de suiker gebruiken.
Ja, dat wel. Ik gebruik dat wel.
Ja. Ja.
Maar ik moet geen extra type geven.
Nee,
dat is niet. Ik ben dankbaar dat het zo is. Ja, dit is voor mij een wonder. Ik ben 80.
Ja.
En ik kan er wat voor staan. Ik merk dat ik wel dat ik ook.
Ja.
En ik ben heel sterk op de toekomst.
Ja.
Ook natuurlijk naar het stuiven.
Ja, hoe lang is dat nou terug?
Zeg je.
Alweer sinds dan.
Ja, de kinderen worden allemaal buiten.
Ja.
Dus ik heb wel oud zaterdag en zondag een oude telefoon is contact.
Oh ja.
En ze komen van die tijd tot daar.
En?
Ja, ik ging zelf niet zoveel op start.
Waar zijn ze helemaal uitgewaaid, die kinderen?
Nou,
waar woont Erik?
Erik woont in Aalst.
Aalst?
Achter zijn boom.
Ja.
Ja. En dat is nog altijd, dat is heel verdrietig, die is ook echt.
Ach, heeft hij een relatie?
Ja, hij is dus gescheiden.
Ja, dat heb ik gehoord.
Hij heeft nu een heel eenvoudig, maar een goede vrouw.
vrouw die had elke zondag contact met hem.
Zo.
Die sprak elke zondag over zijn doden. En hij belde mij. Hij belde mij maandag weer op vanuit de auto weg naar Duitsland. Hij zegt: pa, in Doetinchem is Wout van Boeken over hoe plotseling.
Ja.
Ik zei: Erik, zo kan het met jou ook gaan.
Ja, ja.
Weet je het dan?
Ja, ja, ja. Hoe wist hij dat zo snel?
Nou, hij was met die Wout van Boeken van de Doetinchem nog al bevriend en heeft een rouwkaartje.
Ja, ja, ja. Ja, dat heeft hij Doetinchem gewoon natuurlijk. Dat, ja.
En hij kwam met Wout van Boeken.
Ja,
heel goed.
Ja, en die vader van Wout van Boeken is bij mij lid. Die man is bijna 89.
Die man is gisteren begraven, is dat?
Ja, ja, donderdag. Ja, dinsdag is die begraven. Ja, dinsdag. Ja.
Ik hoor het.
Ja. Ja. En waar is die? Ja, en Arjen is natuurlijk. Waar woont hij?
Die woont in Leusden. Die woont in Amersfoort. Die speelt daar op de moment in de middag.
Ja.
Die zit voor alle beulten.
Ja, ja, ik lees dat blad een keer per jaar.
Ja. Ja. Ja, hij zou eigenlijk. Zijn de predikant of de landmacht ongeveer dat hij overleden predikant geworden heeft. Maar dat moest ik ook aan doen. Dus. Maar hij is daar verder heel mooi heen. Maar ik moet het weer niet volgen. Oh ja, en dan Alsbert, die zit niet in de hoort.
Ja.
Die is begraven.
Ja.
Die kwam de zoon naar het sterven van die vader. En die zei: pa, weet u wat ik ga doen? Ik ga de opleiding volgen. Het was een vrij zware opleiding van een jaar, dat viel ik daar
zo.
En zij is dus in dienst eigenlijk bij een broeder uit Hasselt. Die in Geenemuiden, Hasselt en zo. Maar die wilde in de polder opvallen.
Ja, ja.
En dat komt aan je vragen.
Ja, ja. En Bert is toch ook een psycholoog of zo?
Bert is, ja, die heeft zijn doctoraat psychologie, maar die is ook nog een proefzichtmiddel. Bij Gerrit Glas,
zo,
dat vindt ze. En dat gaat over geloof op zich.
Zo.
Ja.
En dan komt die uit Enschede.
Ja, dat doe ik. Dat is de jongste.
Oh, is dat de jongste?
Ja, de derde, even kijken. Dus Erik, Arjen.
Ja.
Hè?
En dan Elsbeth.
En dan Jolien. Die is met Wim Jansen.
Ja, daar staat die.
Wim Jansen is decaan van de faculteit in
Amsterdam. Ja.
Die is van door. Van Beek, wel van Beek, naar de VU gehaald.
Ja.
En daar is ze ook weer gegaan. Ze wonen nog in Oestgeest. En dan krijg je dus Wildert, die woont in Brabant.
Ja, 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 daar had ik dan nog het meeste contact mee gehad, ja, omdat hij een vrouw heeft uit Amersfoort.
Ja,
Bruinink.
Ja. En dan heb je dus Hoelink.
Ja,
ja, ja. Ja. En die hebben dus bij 13 jaar een kind gekregen. Zij kwam de beste zomer naar het stuiven van die vrouw. En toen vertelde ze wat zij verwachting was. Dat ze erg blij mee waren. Maar zij had maandag al overleefd.
Ja,
dat is toch. Toen was mijn vrouw.
Ja.
Maar dat is een leuk jongetje, dat is nu 5.
Zo.
Die, ja. Reuze, bedankt.
Ja, ik hoop dat het heel duidelijk geformuleerd is.
Allemaal, wij komen er wel uit hoor.
Ja, goed, bedankt.
Ik wist niet hoe ik dat.
Nee, maar het is.
Ik ken er heel goed, dus we komen er wel uit.
Goed.
Nou.
Ja. Dus dat is wel, dat zijn de zesters.
Ja. Ja,
ja, jongen, het gaat soms in het leven.
Ja.
Dan is dat je wens voor zeer geld. De evangelische gaan het uit. Het grootste nieuws dat hier zo goed belangrijk is, de gewoon zeggen dat ze de Heilige Geest voeren. Of naar of
haken nieuws
aparte zaken. Is dit vervoer altijd verkeerd, zoals zij dat voeren? Evangelische principes. Denk ook anders dan de kleine goedheid die tegen hun beleving of in mijn aard. Wat ik u wil zeggen, ik vind het zo lastig om met evangelische mensen op te
maken. Ja,
dat is een serieus man.
Ik
vind trouwens geweldig dat de beleiders hebben.
Ja, 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 ze zouden eerst beleiders hebben, bedoel ik, zou het zijn.
Ze kunnen ze niet meer kunnen toepassen.
Er zijn twee groepen, hè?
Dat is een hele club, zeg.
Ja,
20.
Doet de een? Nee, ja, zo. En nu is het altijd elk jaar. Het was gescheiden van elk en een uur. Maar hier is het onder.
Maar hoe zou je het vinden? Dat ik er de mensen voor kreeg. Oh, per wanhoud gekregen. Die was het nodig. Maar goed. Ik ben in de keuze. Dat ik hem half drie dienst in de
Tien zijn half drie smorgens.
Ja. Anders ga ik naar huis toe.
Ja, maar dat is zo kort op elkaar. Dat is fijn. Dat vind ik altijd leuk.
Het is een fijn gezin.
Ja, het is een heel fijn gezin. Ja.
Zeg, mevrouw van Dijk, is die hier net voor mij zijn genoemd?
Dank u, mevrouw.
Eén van de evangelische woordstukken.
Ja, dat is niet eens.
Dat is namelijk zo dat het kreeg van het... De school een uitnodiging op 4 juni met mensen die een jaar de cursus gevolgd hadden en het afsluiten. We spreken over wat betekent Jezus voor me. En dat gaat wellicht een beetje daar samen met wat ik hier op preek begon. Ik heb toen verteld dat ik voor jongeren in Apeldoorn gesproken en die vraag kreeg aan het eind. Zeg, moet ik dat nou zeggen? Het ging de belijdenis van de Heer Jezus tegen elkaar. Dus zo heb ik dat ingeleid. Toen zei ik, zou aan u aan het eind vragen, wat betekent Jezus? En dan kreeg ik vanuit jou dus op. Dat ik moet zeggen, dat ik heb een
ja, zij is heel positief. Ja, dat is
waar komt ze vandaan?
Ze komt sinds geboren hier. Haar ouders zijn bijna ook... Haar moeder is een Rudding en haar vader is een van bij. Ze zijn altijd in de Griekse kerk van mensen.
Ja. Broeder. Ja, wij verstaan elkaar.
Ja, sorry.
Wonderlijk is dat.
Ja, inderdaad. Wij, ja, dat moet ik bedoelen over denken. Is je dat? Ja. Ja, vaak doen ze denken.
Dat doet me goed.
Heel vaak. Dan denk ik dat er gelukkig voor mij staat. Ik verlang steeds naar de Heer. Ja, hier zit ook een tabber. Vanmorgen, mijn vrouw zit in de verpleging. Die zit ik heel vaak hier. Ik weet dat het een beetje te doen is. Ik zou hem graag huilen voor u willen leven en vluchten. De Heer u kent. En dat vind ik zo fijn dat de Heer me kent. Ik kreeg gisteren de keuring. Ik stond in een laserstraal en ik had hier 67 en dan 15 krijgen, dus dan krijg je 3 jaar, 14 kilometer te veel. Moet ik zo'n wegje in staan en een meisje die bekeurde mij. Toen zeg ik tegen haar, ik zeg, weet je wat ik er dankbaar voor ben, tegen die ja. Vrouwtje. Dat we nou een gat in de hemel hebben, hebben tegen gezongen en die heeft alles overkomen. Ben je geloofd? Ja. Ik heb een heel geestig gesprek met de vrouw. Ze heeft wel een tijdje terug in het ziekenhuis. Ik zeg, ik ben zieker in het ziekenhuis. Ik vind het wel jammer, professor, dat laat ik wel weten. 12 jaar de ziekte bezocht, bezoek in de kerk. Ook toen ik geen ouderen was. Nu hebben ze me afgepakt. Dat aftreden nu in april. En ze hebben mij dus een kaartje gegeven. En ik heb met de hulpers hier toch mensen aan de hand. De Heer toe mogen brengen. Die zal bekeerd worden. Met de dominees, die kunnen niet elke dag, elke week op bezoek. Ik wel. En waarom? Ik heb vrij. Mijn vrouw is in de verpleging en ik doe het graag. Ze schrijven mij een briefje kerk uit. Hoe liefde doen. De gaven die de Heer heeft hier gegeven. Zouden die ook willen gebruiken om de mensen in het ziekenhuis voor een bezoek? Ook toen geen ouderen was. Dus ik heb 6 jaar de kouding met de dominee Paus en de dominee Zwaar in de ziekte gezocht. 2 jaar de dominee van de Zwaar voor Engels. En nu wordt hij vrouwen. Nou, ben ik aftreden. In april, of in maand. Voor broeders, kan ik gewoon de ziekte blijven bezoeken. En dan zijn ze ontvankelijk professie voor het woord. Als ze ziek worden. En, nou, ik kreeg een mailtje terug. Daarna vraag ik dat
wat?
En dat deed me zeer.
Ja, dat kan niet.
Dat deed me zeer. Ik heb hier wel voor, we weten het. Dat deed me echt zeer, hoor. En ik had gevraagd aan de zwager.
ook naar bijgezet. Die en die en die hebben aan de groene scheren in het ziekenhuis naar de heren mogen brengen. Die interesseren niet door mij, maar door Gods genade. De heren daar wel op gebruikt. En ik vind het zo'n machtig werk. En dan moet je weten, ik moet vanavond voor de bezoekers zorgen, voor de domme paus. En ik zag altijd rechts uit en gezicht. Die maken ze ouderling. Dan maak ze weer kwijt. Dan zeg je, nu is er een paar keer van maakt. Zelfs wordt het wel staan, je zoekt er weer nieuw. Maar nu was ik ouderling. Maar nu komt er dus een keer uit. Die had vroeg gekocht en die had een vrouw getrouwd en die had een man gekocht. Je weet hoe dat gaat. Maar ik vond het heel pijnlijk voor mezelf. Ik zeg heel eerlijk, ik krijg geen medelijden.
Ik voel het zo. Ik heb het met een vriend van mij in onze gemeente in Apeldoorn precies zo meegemaakt. Er werd ook alles afgenomen. Die moest het zelfs uit Kerkblad horen.
Maar ik kreeg een mail. Ik ken de duimpje niet zo hoeven.
Nee, begrepen.
Ik heb zo ontzettend veel van mijn God. En heb ik tegen die politie gezegd. Ik zeg een vrouw. Ik zal u één voorbeeld. Ik zal u met druk. Op het moment heb ik niet alleen mij maar opgeschreven. Ik zeg het in het ziekenhuis. Ik zeg het in het donker. Ik ben nog licht gekleed. Ik ben schamend maar even voor me. Anders dan ben ik altijd een donker kleding. Niet om waar te zijn, maar ik kom vanuit de kerk. Ook op huisbezoek gaan. Vandaag moest ik met de vrouw op paard door, weet je wel. Ik ben boodschappen door. Maar goed. Ik kom in het ziekenhuis en ik heb mensen bezocht van onze gemeente. Er liggen er nu een stuk of 3-4. En ik had ze bezocht. En ik zo loop er naar de lift en mijn vrouw die doet zo. Ik keek zo de zaal en ik stond ook figuur zo in kerk op figuur zijn. En ik zeg, meneer, ik was zo pijn en de dokters kunnen niet vinden. Ik zeg, het is toch geen bezwaar mevrouw. Onze hemelse medicijnmeester die weet precies wat er gebeurt. Die heeft u geformeerd. En dan ga ik dan vragen. Of de heer de dokters inzicht kunnen geven wat u markeert. En of die de dokters inzicht wil geven dat ze u opereren. Of de heer de operatie wil zegenen. Ik zeg, mevrouw, we hebben zo'n machtig wat, ik hou zo veel van. En dan lig je de hele dag met gezicht omhoog. En de heer die zegt, die me aanroept in de nood, die vindt me geweest zo weinig groot. Dus, ga maar tekeer. Dat heb ik Psalm 42 gelezen, heb ik in bed gedaan. Dat de heer de boel gelegd, dat is heel bijna. De dokters niet zullen vinden. En of de heer de dokters inzicht wilde geven. Bevestigd, want 2 weken later kwam ik weer in het ziekenhuis. Ik kocht ze tegemoet met avondjas. Ze zei, meneer Diepenveen, ik ben geopereerd. Ik ben geopereerd, ben alle pijn kwijt.
Wat?
Ik zeg, hebben we een goede God, ja of nee? Ja, zei ze. Ik zei, we gaan een poosje over praten. Dat bleek de vrouw van oud gereformeerde gemeente te zijn. En dan maak ik niet uit. Ik ga alle bedden meestal langs. Mijn zin in alle bedden inbreed. We hebben rechtstreeks een gesprek. En dat ze dat nu aanpakken van me, dat doet me zo zin.
Oh, ik kan het zeggen.
Dan denk ik bij mezelf, broeders. Er loopt er een te hunkeren.
Ja.
Om mensen tot de Heer te brengen.
Ja.
Als de dominees het moeten doen, dan krijg je één hoogste zinken in 2 weken bezoek. En van mij krijg je elke week bezoek. Soms 2 keer.
Ik vind het onbegrijpelijk.
Ja.
Er zijn helaas meer kerkraden die zo te werken. Maar ik vind het onbegrijpelijk.
Nee, ik vind het heel... dat deed mij zitten. Kijk, ik kan de oudere mensen bezoeken. Maar juist die mensen hebben het nodig. Ik heb zelf 3 keer in Nieuwegein gelegen. Dat ze mijn hele buik open hadden. En dat ik het heel goed had ook. En dat ik niet echt fout word, dat was ook goed. Kijk, ik zou wel 34. De Engelse sfeer in mijn hoofdletter. Legers zich rondom hun volk, dat er nou smaak ziet, dat de Heer het niet gezegd. Toen moesten we net aan de halve dag van tevoren zingen, de machtige adem te schermen. Ik stond verstikkend op de kruis. Op dat moment was die psalm van mij. Ze gaan de halve dag later moeten geopereerd worden. Ze zei, Heer, we wachten tot we ze halen of meehalen. Vraag van bekeerd mij naar een kleedje over. Vraag, wat een groot je kunt er maar nagen met veel van hout.
Tuurlijk.
En dan houdt de vroeger ze vallen. En dan pakken ze dan af. Als de wereld dat nou doet.
Ja.
En als ze nog zichzelf. En dan zeggen ze domme. Ja.
plan te beginnen op te knappen, dat kan zo weer. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat de andere dominee vroeger wat.
Het is ten diepste bepaald. Ze zou u een opdracht kunnen geven.
Ja, ze kunnen het een pastoraal medewerker maken.
Natuurlijk.
Ik heb dus mijn oudste broer is predikant geweest. En mijn jongste broer is makelaar. En wij waren dus een drie in Calvijn voor de catechesecursus. Van Aapma, de boer. Ja. Die kleine dominee, weet ik veel. Dokter Bout was er nog bij. Fijn. Een hele serie.
Ja.
Maar in ieder geval, daar hebben we les van gehad. Ik bedoel, zoek maar geen.
Nee, ik was niet.
Maar goed, u weet dat wel. En misschien kun je goed woord, u kunt me doen.
Ik zal zien.
Broeders en zusters, mooi op tijd, hoewel alle stoelen zijn nog niet bezet, maar we beginnen toch maar. Broeder Koster, bedankt voor de koffie. Er zijn enkele schriftelijke vragen binnengekomen. Ik weet niet waarmee de professor wil beginnen, maar ik wou het eigenlijk maar gewoon rechtstreeks doen dat u hier deze plaats weer inneemt, professor Velema. En het volk is vrijmoedig genoeg om een vraag te stellen. Ja, het is een mooie gemeente hoor, ja. Een mooie gemeente. Het is wel een gemeente buiten het paradijs hoor.
Dat zijn we zelf ook hoor.
Ja, ja, ja.
Ja, is zo goed. Fijn, bedankt. Ze zijn hier allemaal behulpzaam. Ik heb twee schriftelijke vragen. De ene is deze. In evangelische kringen draait het voor het grootste deel om het gevoel. U zei dat gevoel belangrijk is. Ook hoor je zeggen dat ze de Heilige Geest voelen. En, of is dat een aparte zaak dan? Is dit gevoel altijd verkeerd? Zoals zij het dan voelen. Evangelische en Pinksterkringen denken toch anders dan wij. Hoe kijkt u tegen hen aan door hun beleving en bevinding? Wilt u er iets van zeggen? Vindt u het zelf lastig om met evangelische mensen over het geloof te spreken? Dat is denk ik een heel boeiende vraag. Een vraag waar het goed is dat we daar samen over nadenken. Laat ik mogen beginnen. Ik wil proberen heel eerlijk op deze vraag in te gaan. Maar ik ben altijd voorzichtig om kritiek te hebben op andere mensen die ik niet zo van nabij ken.
Ik heb zelf wel met evangelische mensen gesproken, maar niet zo geweldig veel. En er is natuurlijk onder evangelische mensen ook nog wel iets variatie. Dus laat ik dat heel duidelijk mogen zeggen, dat u uit mijn woorden niet afleidt dat alle evangelische mensen zo zijn als ik ze ook heb leren kennen en ontmoeten. Kijk, bij de evangelische is het inderdaad zo dat het gevoel en wat zij dan ervaren en in hun hart menen van God ontvangen te hebben en te beleven een hele grote rol speelt. En dat dat gevoel dus geweldig ook naar buiten gebracht wordt, gepropageerd wordt zelfs. En de vraag is natuurlijk, is dat gevoel ontsproten aan en genormeerd door het woord? Dat is wat ik natuurlijk voor de pauze heel sterk benadrukt heb. Er is plaats voor het gevoel, maar alleen als dat door het woord gewerkt, gewekt en genormeerd wordt. En wat ik van een aantal evangelische weet uit persoonlijke gesprekken en ook wel mensen die met zulke evangelische mensen nauw contact hebben, is nogal dat de gevoelens op zichzelf, blijde gevoelens en de halleluja gevoelens enzovoort, en dat die eigenlijk normatief zijn en dat die dan niet onderworpen zijn aan het woord. Dus dat ze niet direct vanuit de prediking voortspruiten. Ik denk dat ik deze vraagsteller voor een deel daarin gelijk kan geven. En dat ik daar echt voorzichtig mee ben. Ik zou over gevoel en alles wat wij beleven mogen, en ik spreek daar heel positief over, maar altijd in tweede instantie willen spreken. Dus als vrucht van het woord van God. Van hoe wij God door zijn woord hebben leren kennen. En als je een persoonlijke verhouding tot de Heere God krijgt, dan kan dat alleen maar doordat hij in zijn woord tot je komt. Ik kom daar bij de volgende vraag nog wat dieper over te spreken. Maar dat hij in zijn woord, dat de Heere werkelijkheid voor je wordt. En dat zoals hij zich openbaart, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat hij zo ook in je leven komt. Dus dat is altijd, om zo te zeggen, antwoord geven op het woord van God. Of als je het zo wil zeggen, naspreken van wat de Heere voorgezegd heeft. En ik denk dat deze vraagstelster erop doelt dat evangelische mensen, een deel van hen, laat ik het zo zeggen, nogal gemakkelijk vanuit wat uit hun gevoel opwelt en wat ze meemaken en zo spreken over wie de Heere voor hen is. Dus dan begint het bij henzelf. En daar heb ik vanavond positie tegen gekozen. Ik heb plaats voor het gevoel, voor de vreugde, en u hebt ook gehoord vanavond, dat zijn de negatieve gevoelens van zelfbeschuldiging, van schuldbelijdenis, van verootmoediging, dat hoort er ook bij. En aan de andere kant ook de vreugdegevoelens over de genade van God en de blijdschap. Maar altijd genormeerd door het woord van God. En ook ontsprongen aan en verwekt door het woord van God. Dat vind ik het geweldige van het reformatorische, van het echt goed gereformeerde, reformatorisch gereformeerde beleiden, dat het woord beslissend is. En dat het woord moet voorkomen. En zo zou ik dan ook met evangelische mensen willen spreken, als zij van hun kant, hoe dan ook, daar nogal op hoge toon over spreken. Ik zou ook wel eens aan evangelische mensen willen vragen, zoals ik het aan mijn gemeenteleden wel gevraagd heb en ook tegen mezelf wel gezegd heb, waar is de plaats van de verootmoediging? En ken je ook de schuldbelijdenis? En buig je knieën wel eens met zelfbeschuldiging voor het aangezicht van de levende God? Welke plaats heeft dat in je leven? Want ik heb dat in mijn inleiding ook gezegd, het zijn altijd twee kanten. Het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens op een geweldige manier. Dat is de ene vraag. Even kijken. Ik krijg steeds meer de indruk dat binnen de evangelische wereld de boodschap van zonde en sterf aan jezelf, hier heb je het dan, dus levensheiliging, niet meer past in hun plaatje. Zo ook binnen het theologische veld, om het overgeleverde kerkelijk dogma over de verlossing door Jezus dood op het kruis te relativeren. Zo vindt het gedachteveld plaats dat christenen moeten niet in Jezus, maar met Jezus geloven. Dat staat hier tussen aanhalingstekens. Dus deze vraagsteller of stelster, die citeert denk wat hij of zij gehoord heeft in een gesprek. Zit hierin niet het gevaar dat men God modelleert naar eigen behoeften en naar eigen verwachtingspatronen? Ik zou het eigenlijk heel positief willen zeggen. Niet alleen het gevaar, maar als dit, als het ware, wat zij geestelijk uitdragen, als hun geestelijk leven naar voren brengen, dan vind ik dat heel wezenlijk eigenlijk tekort doen aan bijbelse noties die bij het christenleven horen. Ik moet u zeggen, ik spreek zelf niet zoveel evangelische christenen, maar toevallig, zoals je dan zegt, ik gebruik dat woord, dan zeg ik altijd tegen de catechisant, het valt me toe, dat mag je toevallig gebruiken. Het valt me toe van hogerhand. Nou, dat mag je toevallig gebruiken. Maar ik heb inderdaad gesproken met mensen die nogal wat contacten hebben met evangelische. En die eigenlijk de tendens die in deze beide vragen naar voren komt ook heel duidelijk verwoorden. Mag ik het zo zeggen dat in die kringen de boodschap van verlossing door het kruis van Jezus Christus min of meer terzijde wordt geschoven, niet helemaal natuurlijk, wordt afgedaan, maar terzijde wordt geschoven ten gunste van de heiliging van het leven. Dat is eigenlijk ook de intentie van deze tweede vraag. Ten gunste van wat wij zelf als christenen moeten doen. En ik vind het wel heel, ja, ik had dat zelf nog niet zo gehoord, dat wil ik u heel eerlijk zeggen. Niet in Jezus geloven, maar met Jezus. Jezus geloven. Ik ben altijd voorzichtig om beschuldigingen uit te uiten als je niet duidelijk stof hebt en fundament hebt, reden hebt om die beschuldiging te uiten. Ik zou het dus vanavond willen houden op, maar misschien dat u meer contact hebt met evangelische mensen, dat deze tendens bij een aantal, misschien wel bij een groot aantal van hen, heel duidelijk aanwezig is. En dat de plaats, want dat is eigenlijk de essentie waar het hier om draait, dat de plaats van het verlossingswerk van Jezus Christus terzijde wordt geschoven, naar achteren gaat, niet helemaal verdwijnt, maar naar achteren gaat, ten gunste van het leven van de heiliging. En dat betekent dat we het dan zelf eigenlijk moeten doen. En ik zou toch nog iets willen zeggen in verband met de Heilige Geest waarover gesproken wordt. Ik zeg dat heel eerlijk. Ik heb in mijn leven geestelijk door Gods genade een ontwikkeling doorgemaakt. Heel enkele keer als dat zo vanuit de catechisme spreek aan de orde kan komen, mag komen, durf ik dat ook wel op de preekstoel te zeggen. In mijn jonge jaren ben ik heel sterk bepaald bij de Heer Jezus Christus. Bij zijn offer voor zondige mensen en de noodzaak van de verzoening door zijn dood. Tweede fase in mijn leven, en toen was ik toch al predikant. Elke zondag voorgaan in de kerk was dat ik door de Heer Jezus heel persoonlijk bij de Vader gebracht werd. En de Vader leerde kennen. Betekent natuurlijk niet dat ik de Vader op zich niet kende als belijdenisterm. En ook wel wist dat we spreken over God de Vader. Dat voelt u wel. Ik had in Apeldoorn een goede opleiding. Een goede christelijk gereformeerde opleiding gekregen. Ik heb Van der Schuit nog gevolgd in zo'n colleges. Nou, dan weet u het wel. Dus ik wist wel wie de Vader was. Maar heel persoonlijk. En een derde fase in mijn leven is, ik schaam me er ook niet om die fase zo duidelijk ook voor u te tekenen, dat ik de Heilige Geest heel persoonlijk leerde kennen. Natuurlijk, ik wist ook wel dat je niet kunt geloven in Christus buiten de Heilige Geest om. En dat de verdieping van mijn leven in de persoonlijke kennis van God als Vader, tegen wie wij gezondigd hebben en die de Zoon gegeven heeft om tot verzoening met de Vader, dat alleen maar door de Heilige Geest. U moet niet denken dat dat afwezig was, maar toch een heel persoonlijke beleving. En ik moet u zeggen, dat heeft mijn leven geweldig verrijkt. Dat ik ook persoonlijk, mag ik het zo zeggen, in mijn geloofsleven de Heilige Geest heb mogen aanbidden, prijzen, nodig gekregen. De Geest als Geest heb mogen ontmoeten. Ik heb dat een keer in een preek ter sprake gebracht. En toen was er een ouderling, een christelijk gereformeerde ouderling, die mij in de kerkraadskamer daarop aansprak. En die zei, ik weet het zo net niet, dominee. Wij aanbidden de Vader en de Zoon, of de Zoon en de Vader. En dat doen we door de Heilige Geest. Maar mag u dat zo wel zeggen van de Heilige Geest? Hij dacht dat hij daarmee mij een les moest leren. Dan ben ik niet ongevoelig, ook niet op mijn oude leeftijd, om te leren van anderen, ook niet van ambtsdragers. Maar ik heb tegen hem gezegd, broeder, wij geloven dat onze God een drieënige God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En zou ik dan, als ik de Vader en de Zoon mag aanbidden, zou ik dan de Heilige Geest ook niet als God, als de derde persoon uit het goddelijke wezen, mogen aanspreken en aanbidden? Toen zweeg hij. Voor mij was dat genoeg, want dat had er geen antwoord op. Ik denk, en ik vind dat geweldig, ik vind dat ook heel, ik doe dat ook in mijn preken, als dat er sprake komt natuurlijk, want dat is natuurlijk geen verhaal dat je op zichzelf vertelt, maar dat vanuit een bepaalde tekst, bijvoorbeeld in de Pinksterdagen komt dat wel eens aan de orde. Ik breng dat ook graag op de preekstoel. Ook naar mensen toe die er soms mee zitten van, hoe leidt God nou mijn leven? En is er in mijn leven ook geestelijke groei en geestelijke verdieping? Daarom vertel ik dit eigenlijk vanavond zo duidelijk, omdat de Heer het mij op die manier geleerd heeft. Hij zal het u op uw manier leren, maar ik hoop wel, mag ik het zo zeggen, dat is dan een beetje scherp, dat het bij u niet blijft staan bij de Zoon alleen. Maar dat u ook bij de Vader komt. En dat u door het komen bij de Vader ook ziet dat dat de zegen is van het werk van de Geest. En dat je in die leiding, in die verdieping, zoals we daar samen vanuit de Efeze 4 over gelezen hebben bij Paulus, dat u in die verdieping, in dat verder geleid worden, ook heel duidelijk mag zien dat de Heer Jezus Christus door de Geest gekend wordt. En dat wij daarom ook de Geest moeten kennen. Misschien mag ik nog één, en dan zal ik vragen laten stellen, maar ook een tekst, ik gebruik hem op de preekstoel ook wel eens, omdat dat mij geweldig getroffen heeft, Hebreeën 7, 25, over Jezus. U weet, de brief van de Hebreeën is een loflied op het hoge priesterlijk werk van de Heer Jezus, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. En dan moet u eens luisteren wat de redengeving daarvan is. Als ik het zou moeten invullen, dan zou ik zeggen, omdat Jezus aan het kruis gestorven is. Dus dan zou je terugvallen op het offer op Golgotha. Maar daar staat, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. Prachtig, hè? Dus dat de volkomen zaligheid hier toegeschreven wordt aan de voorbeden in de hemel. En dat betekent natuurlijk niet dat het kruis en het kruisoffer geen plaats meer in die voorbeden. Zoals ik zou zeggen, die voorbeden wordt als het ware gevuld, is gefundeerd in het kruisoffer. Maar dat is de voortgang. Voelt u wel? Alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. Ik heb geruime tijd geleden over deze tekst gepreekt. En ik mag u zeggen, dat is eigenlijk een geweldige verrijking geweest. Dat ik mij gered mag weten door de Heer Jezus Christus. Niet alleen door de Goede Vrijdag en het offer dat hij gebracht heeft. Maar ook doordat hij met dat offer bij de Vader in de hemel is. En dat hij daar voor mij bidt. Ik zal nog één tekst, en dan zal ik ophouden hierover. Maar ik zal nog één tekst hierbij lezen. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. En moet u eens horen. Wat meer is. Dus dat is het meerdere boven de Goede Vrijdag. Ik zou het niet durven zeggen als het niet in de Bijbel stond. Ja, wat meer is, staat er, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dus daar hebt u, om zo te zeggen, vanuit de brief van Paulus aan de Romeinen, de tegenhanger en tegelijk de bevestiging van Hebreeën 7. Hebt u dat in uw leven wel eens in de omgang met de Heer Jezus Christus leren naspreken? Hebt u dat wel eens betracht? Mag ik het u meegeven voor vanavond? Die voor ons gestorven is. Ja, wat meer is. Opgewekt. de rechterhand des vaders is, die ook voor ons bidt. En dan voelt u wel, daar sluit ik dit mee af, dat is helemaal niet om aan het kruis tekort te doen, maar om als het ware het kruis in het gehele werk van de Heer Jezus in de hemel opgenomen te zien worden en te zien functioneren. Wat is dat een verrijking. Als je zo de Heer Jezus ook persoonlijk in je geloofsleven mag kennen. Zijn er vragen? Nou moet u niet denken, omdat ik zoveel gezegd heb, dat er nou niks meer te vragen valt. Ja.
Dat is een broeder uit Eemdijk.
Ah.
Maar die is vanavond bij ons te gast.
Nou.
Hij is wel christelijk gereformeerd.
Ja, ja. Abbasidieten was nog goed.
Ja. En hij vraagt,
ja.
Kan bevinding aan geloof vooraf gaan?
En dan denk ik aan Jacob, die eerst Bethel leerde kennen, zal ik maar zeggen. Toen later kwam bij Peniel terecht, toen leerde hij eigenlijk pas worstelen met die beloftes.
Ja.
Ja. Voor
ja.
Mensen
ja, dus de vraag is of bevinding aan het geloof vooraf kan gaan. Nee, heel duidelijk. Er is geen bevinding van Gods kinderen buiten het geloof om. Alleen, en nou neem ik het niet terug, maar nou preciseer ik het. Kijk, in het geloof, wij zeiden vroeger wel, er zijn verschillende trappen, verschillende stadia, verschillende momenten en ervaringen die je doormaakt. En het is heel interessant wat u zei. Ik heb een poosje geleden een preek gehouden, het was in Oosterbeek, over die twee geschiedenissen. Over Bethel en Peniel. In één preek. Ik doe dat eigenlijk niet zo vaak, maar bij mijn persoonlijke bijbelezing was ik daar eigenlijk bepaald geworden. En toen dacht ik, het is goed om dat met de gemeente eens te doordenken. Je kunt natuurlijk niet zeggen dat Jacob pas bij Peniel God leerde kennen. Hij leerde bij Peniel worstelen met God. Met die God die bij hem gekomen was. En die hem opgezocht had en die hem in Bethel als het ware op weg gestuurd had en de belofte had gegeven. Dus ik zou dat eigenlijk willen zien. Er zijn verschillende trappen, stadia enzovoort. Er zullen hier mensen zijn die het voorrecht hebben dat ze hun 25-jarig huwelijk mochten vieren. Misschien wel langer al. Ik heb dat met mijn vrouw ook mogen vieren. En ik weet nog heel goed dat ik toen tegen mijn vrouw gezegd heb, na 25 jaar hou ik nog meer van je dan toen we trouwden, maar anders. Voelt u dat? Maar anders. Het is dieper. Nou, dat is het. En zo zijn er, om zo te zeggen, groei en stadia in het geloof. En wat is het heerlijk, broeders en zusters, als je dat in je leven ook inderdaad, ja, wat mag leren kennen, wat mag meemaken. En als door de prediking daar ook licht over valt, voelt u wel? Als dat in de prediking, niet elke zondag op dezelfde manier natuurlijk, want dan weten de mensen het wel. Maar als dat ook belicht wordt, toegelicht wordt. En als je als gemeente daar ook verder in geleid wordt. En dan mag ik zeggen, vanuit de vele jaren dat ik predikant ben, heeft God mijn leven daarin ook verdiept. Ik ben er daar dankbaar voor. En ik ben er ook geweldig dankbaar voor dat ik, dat is toch eigenlijk een wonder, ik ben 80, dat ik elke zondag nog 2 keer mag preken. Ik zie dat als een geweldig voorrecht. Ik zeg wel elke zondagmorgen in mijn morgengebed, als ik voor mijn bed kniel, Heere, vandaag mag ik er nog op uit. Ik weet niet of het volgende week nog kan. Want er kan van alles gebeuren. Dus daar bereidt de Heer mij ook op voor. Maar wat een voorrecht. Als je dan, doordat je zelf, u hoop ik ook, in uw geloof, ja, groeit. Verdiept wordt. En verdiepen betekent ook altijd hoger komen. Dat je in de diepte groeit en in de hoogte groeit. Nou, dat is voor mij het verschil tussen Bethel en Peniel. Maar er is geen bevinding zonder geloof. Want dan is bevinding van een onwedergeboren hart.
Wie volgt? Broeder de Roos.
Dominee, is het niet zo dat overdreven belangstelling voor het gevoel en ook voor het werk van de Heilige Geest niet een soort reactie is op wat het juist in het verleden tekort aan gedaan is? Dat vroeger te veel vanuit de ratio, vanuit de ja, je zou zeggen, tijd van de verlichting. Ja. Daar te veel van uit verstand ja. gewerkt is. En ook dat het werk van de Heilige Geest vroeger ook erg onderbelicht werd.
Ja.
Dat nu weer doorschiet de ja. andere kant op.
Ja, de vraag is dus eigenlijk voor degenen die thuis meeluisteren, of de aandacht voor de Heilige Geest nu niet een reactie is op het feit dat er vroeger te weinig aandacht voor de Heilige Geest was, en dat dat nu een reactie is met het gevaar dat het nu weer doorslaat. Ik ben altijd een beetje benauwd, moet ik u eerlijk zeggen, om zulke algemene oordelen te vellen. Ik ben van mijn jeugd af christelijk gereformeerd, heb ik gekerkt bij mijn vader in Schravenzande, die predikant was. En voor zover ik vanuit die 70 jaar dat ik preken gehoord heb, laat ik het dan 10 eraf trekken. Maar ik heb in de eerste jaren wel preken gehoord, maar bewust wat gehoord en verwijderd. Kan ik dat niet zeggen, dat de Heilige Geest daarin tekort kwam. Misschien dat in bepaalde kerken van gereformeerd beleiden dat wel het geval geweest is. In onze kerk is wel altijd heel sterk de nadruk gelegd op de Heilige Geest. En ik zei dat ik heb als leermeesters professor Van der Meijden en professor Van der Schuit en professor Hovius gehad. Ik heb heel erg veel geleerd, laat ik dat toch eens vanavond mogen zeggen, van professor Van der Meijden. Een man met godsvrucht en eerbied die een diepe spoor in mijn leven getrokken heeft. Professor Van der Schuit heel anders, dat kent u wel zo. Hè? Maar ik heb van der Meijden heel diepe dingen geleerd. Maar ik kan niet zeggen dat daar de Heilige Geest afwezig was. Misschien ja, dat in fase van ons kerkelijk leven, ook bij bepaalde predikanten, dat wel wat erachter is gekomen. Daar durf ik geen oordeel over te geven. Dus ik zou daar wat voorzichtig mee willen zijn.
Ja, ik bedoelde ook meer algemene.
Ja, dat zou kunnen, ja. Dat, ja.
Ja. Veel meer vanuit verstand en dat als reactie.
Ja, dat zou heel sterk kunnen, ja.
In het kerkelijk leven ja. vroeger, ja. Heilgeest in het algemeen,
ja.
dat onderlicht
natuurlijk. Ja. Nou, ik heb door omstandigheden en allerlei relaties nogal wat contact gehad met de vroegere, ouderwetse gereformeerde kerk. Laat ik het zo zeggen. En daar vond ik, voor zover ik erover oordelen kan en gesprekken gehad heb, ik ben er voorzichtig in, maar daar vond ik een tekort aan aandacht voor de Heilige Geest. Heel duidelijk. Maar ik was toen blij dat christelijk gereformeerd was.
Goed zo, dat horen we graag. Broeder Paul.
Ja, ja. Fijn dat je het zo duidelijk en eerlijk stelt. De vraag is dus, bij mijn pleiten ook, toch ook om tot de Heilige Geest te bidden, en niet alleen om de Heilige Geest, maar ook tot de Heilige Geest, of je daarbij, deze vraagsteller gebruikt de uitdrukking, niet op glad ijs begeeft. Prachtig, ik vind dat heel reëel. Ik begrijp dat heel goed. En ik ben ook blij dat u die vraag stelt. Omdat u daarmee in elk geval verkeerde uitleg en opvatting van mijn woorden en pleiten voor bidden tot de Heilige Geest wat kan bijstellen. Het is niet zo dat in mijn persoonlijk leven en ook in het kerkelijk gebed dat bidden tot de Heilige Geest als het ware ten koste gaat of in concurrentie gaat van het bidden tot de Vader of tot de Zoon. Dat is voor mij het allereerste, door Christus tot de Vader. Maar, ja, wij bidden om het werk van de Heilige Geest. En dan, dat doen we als predikanten, dan bidden we tot God de Vader of tot Jezus of hij zijn Heilige Geest wil zenden. Ik vind het een voorrecht dat ik op zijn tijd
en met mate. En nooit ten koste van de aandacht voor en de eerbied voor de Vader en de Zoon ook de Geest mag aanspreken in mijn gebed. Voelt u wel? En ik heb niet het gevoel dat ik me daarmee op glad ijs begeef, want het is het belijden van de kerk, de drie-enige God. En zou je wel de ene persoon mogen aanbidden en de andere persoon niet? Ik weet ook dat in het werk van God naar mensen toe de Geest een eigen plaats heeft. En nou ben ik een beetje, zeg het, een beetje gevaarlijk. De Geest heeft voor, denk ik, u en mij wel eens, ik corrigeer mezelf daarin, een wat ondergeschikte plaats, vergeleken bij de Vader en de Zoon. Ik heb er zelf veel over gedacht, juist toen ik wel eens heb leren, of toen ik heb leren bidden tot de Heilige Geest. Ik denk dat je dit mag zeggen, broeders en zusters. De Geest stelt zich er heilig mee tevreden om Jezus te verheerlijken en God in het middelpunt te stellen. Dus de Heilige Geest vraagt in dat opzicht ook geen aandacht voor zichzelf. En dat heb ik die broeder toen in dat gesprek ook wel toegegeven. Maar het gaat mij te ver om te zeggen, je mag niet persoonlijk tot de Heilige Geest bidden. En mag ik het nou eens, nou misschien is dan even die vraag over die Pinksterbeweging. Als ik nou zelf momenten mag hebben in mijn geloofsleven van een diepe vreugde in God, blijdschap, dat ik zijn kind mag zijn, dat hij mijn vader is, voor mij zondig mensenkind, dan komt er in mijn hart ook iets van de diepe verwondering dat ik dat ontvang en leer door de Heilige Geest. Dat heb ik niet van mezelf. En dat pak ik ook niet zelf, maar dat eig ik mij niet toe. Dat is geschenk van de Heilige Geest. En dan heb ik ook behoefte om te zeggen, Vader en Zoon, mag ik ook de Geest prijzen. Want door hem leer ik u kennen, liefhebben en aanbidden. Zo'n beetje. Ja.
Wie volgt?
Ja.
Professor,
wij
horen
het
ook al.
Als de ouderling een week gelezen heeft. En hij doet het dankgebed. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O dat zo maakt ons liefde.
Ja.
Ja. Ik zeg heel vaak, mensen zijn geen standen.
Dat is mijn geloof.
Mijn geloof is zo klein.
Ja.
Ze twijfelen daaraan. Denk ik nou, zet je verhaal vertellen. Oude leden die moest op huis bezoek. Bij een man die had heel veel bijbelkennis. En daar probeerde hij altijd de oude leden die op bezoek kwam schaakmat mee te zetten. Met zijn bijbelkennis. En de oude leden zei tegen mij, dat is een eenvoudige sigarenmaker, dat is al bijna. Maar die hebben onderweg geloof ik op het of de Heer hem zelf bedoelt. En dan merk je weer dat God zijn woorden geeft als je het nodig hebt. Want hij zat een half uur bij die man en die vrouw op bezoek. Toen zegt die man van de bovenkant, hoeveel genade moet een mens leren kennen, wil hij kunnen zeggen dat hij een kind des Heeren is? Dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk. Hè? Hoeveel genade moet een mens leren kennen, wil hij kunnen zeggen dat hij wedergeboren kind des Heeren is. Toen zegt van de bovenkant, ja jongens, horen. Op de Rijksdaalder staat de beeldenis van de koningin, maar op de Santo. Die man heeft finale
geslaagd. Prachtig. U hebt van die praktische dingen. Ik wil zeggen dat als dat nog eens een keer te sprake komt over de Heilige Geest, dan zal ik wat u citeerde uit het gebed des Heren, dan zal ik dat doorgeven. Dan denk ik in mijn geest aan deze avond dat u dat mee gezegd hebt. Ja, nee.
Ja, wie volgt? Ja, Broeder Dammers.
Ik heb ook nog denken in dit verband aan de vrouw
waar de Heer Jezus mee in gesprek is. Er zijn wel zoveel predikanten op deze laatste tijd. Dat ze zegt, moeten we daaraan bidden. Dat hij zegt, God is een geest.
Kist, ja.
We moeten hem aan bidden in geest en in waarheid.
Ja.
Denken wij in ons mens zijn niet te veel in personen. Dat we altijd maar denken, ja, dat stukje voor de Vader, dat voor de Zoon en dat voor de Geest. Als we bidden, bidden we in geest en waarheid. Dan bedoelen we dat voor eenheid Gods, ja, in het algemeen.
U bedoelt, dan zijn ze er alle drie bij betrokken. Ja, ja. Dat geloof ik ook. Ik denk dat het tegenover bepaalde mensen goed is dat u die eenheid benadrukt. Maar ik zou daar tegenover, ook vanuit mijn persoonlijk geloofsleven, willen zeggen dat ik van tijd tot tijd, behalve tot de drie-enige God bid, ook tot elk van de personen van de drie-enige God bid.
Ja.
Fijn deze vraag. De vraag is of gedacht vanuit de eenheid primair er toch niet vaak een, laten we zeggen, onderschikkend verband tussen de drie personen, mag ik het zo omschrijven, wordt aangebracht. De Vader de hoogste, de Zoon de tweede en de Geest de mindere, de derde. Hè, en dat is natuurlijk bij ons direct al zo. De eerste is de eerste en de tweede is de tweede. En de derde is de derde. Maar ik persoonlijk heb mij geprobeerd erin te oefenen, in mijn gebed tot God, om dat niet trapsgewijs te doen, maar zo. Dat ze alle drie naast elkaar staan. En dat de Vader van de Zoon gebruik maakt, dat hij het offer aanvaardt, maar dat de Zoon ook helemaal gericht is op de Vader. En op die manier kun je dan ook over de Heilige Geest denken, die erop uit is om de Vader en de Zoon te verheerlijken. Dus ik denk dat het in ons voorstellingsvermogen wel eens zo is dat wij het trapsgewijs doen en dan eigenlijk de Vader de hoogste en de eerste. Maar ze zijn alle drie waarachtig God en hebben daarin alle drie plaats op dezelfde aanbidding en vereering. En ze zijn daarin gelijk in waarde en goddelijkheid. De Zoon is als de Zoon van God niet de mindere van de Vader. Hij is met de Vader waarachtig God. Want anders zou je in het goddelijk wezen, om zo te zeggen, ja, verdiepingen aanbrengen. Trapsgewijs, en dat mag niet. Dus het is ook goed, broeders en zusters, daarom is het fijn dat we daar samen zo open over denken en praten, dat u dat ook probeert in uw eigen leven, in uw eigen leven met God en uw gebedsleven te verwerken, dat dat een diepe eenheid is. En wat een vreugde is het, dat je zo met de Here als de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest bezig mag zijn. En dat je, ja, ik weet niet, ik moet nog naar Apeldoorn, maar voordat ik vanavond naar bed ga, dan komt een deel van de discussie in mijn gebed ter sprake. Ik hoop dat het voor u ook zo is.
Het is heel duidelijk, denk ik, als we de geloofde lijn in vanavond met de lichaam te leven.
Ja.
Dat komt dat heel duidelijk.
Ja. In leest u het maar even voor.
Nou, nee, dat is me wat te veel. Maar...
nou, voor u thuis dan. Ja, het is, ja, ja. Maar...
Even herhalen.
Ja, dus broeder Bokma zegt ja. Ik ken hem uit Apeldoorn. Goed, maar broeder Bokma zegt in de belijdenis van Athanasius komt heel duidelijk de eenheid en de gelijkwaardigheid van de drie personen naar voren. Dus het is heel belangrijk om dat te doen. Maar het is goed dat we daar vanavond zo eens even open met elkaar over discussiëren, praten. Niet om het in twijfel te trekken, maar juist om het te bevestigen. En dat wij er ook wat van meenemen. Dat hoop ik eigenlijk ook. Dat u van deze discussie op dit punt en op andere punten, maar ook wat voor uw eigen geloofsleven, voor uw eigen gebedsleven meebrengt en neemt. En wat een voorrecht dat je dat dan zo op zo'n avond in de week samen mag overdenken. Ja,
ja. Met jong en oud, hè?
Ja.
Ja, Dominic? Nee, dat is goed. Van den Arend.
Ja.
Dat de Heer Jezus dus voorbidder is, maar ook de Heilige Geest bidt met onuitsprekelijke verzoekingen.
Ja.
Staat er bij een keer om mij.
Ja.
Nu is mijn vraag, mag je Geest door je heen doet, als tweede.
Daar moet ik even over denken. Maar het is goed dat u de vraag stelt. Dus de geest bidt inderdaad met onuitsprekelijke verzuchtingen. Door je heen bidt. Ik denk dat je mag zeggen, om te proberen een antwoord op uw vraag te geven. Als de geest in onze harten is, en dat is hij, de geest woont in de gelovigen, dan zal zijn bidden ook vanuit ons hart tot God opklimmen. Dus ik zou niet willen zeggen dat hij door ons heen bidt, maar dat hij door de inwoning in ons bidt tot de Vader. Ik denk dat dat het beste is, dat je het zo mag zeggen. En dat geeft aan de hele discussie van vanavond toch wel nog weer een dieper aspect. Het is toch eigenlijk wat, broeders en zusters, dat de geest in onze harten wil wonen. En dat je daarin door genade natuurlijk, en je moet dat natuurlijk nooit op een bepaalde manier je eigen maken en zeggen, dat heb ik en daar beschik ik over. Maar dat je door genade de inwoning van de Heilige Geest mag hebben en dan ook mag geloven dat de geest die in ons woont, als hij bidt, ook vanuit ons hart bidt.
Een broeder van de Arend vroeg ook, mag je dat toepassen op jezelf?
Dat is punt, dat is punt. Ja. Dus dat is verhelderend, hoop ik, voor velen.
Broeder Lukkerhof. Ja, over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja. Dat is ook een moeilijke zaak, was voor mij is het ook een heel probleem geweest. Ik heb dus eigenlijk wat de Heer Jezus zegt van de wet. Samen voeding van de wet. Heb God lief boven alles. En het tweede gebod, gelijk eraan, naast de liefde van mezelf. En er is geen één gebod wat belangrijk is, is het andere. Het is met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ja. Eigenlijk ieder liter. Dat kan wel anders bij mensen leven op een bepaald moment in iemands leven. Maar er is geen onderscheid tussen de Vader, de Zoon en
in de zin van belangrijkheid of verscheidenheid of zo. Ik vind het wel belangrijk voor onze eigen geloofsomgang met de Heere God, dat je ook in het contact met God, met de enige en waarachtige God, nou wil ik dat even benadrukken zoals u dat doet, toch ook mag differentiëren tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar ik zou wel willen zeggen, als u dat doet ook door alles wat we nou vanavond in de bespreking naar voren hebben gekregen, vergeet nooit dat als je tot de Vader, de Zoon of de Geest bidt, dat je dan vooral bidt tot de enige waarachtige God. Dus vergeet de eenheid nooit.
Zuster Westerink.
Ja, nou ja, het gaat over geloof in gevoel. Ik vind voor mezelf persoonlijk altijd vanuit je gevoel. Dat ik wel eens twijfel dat ik ga niet te veel van je eigen gevoel uit. Hoe heb je daar zekerheid over?
Deelt even,
ja. Zuster Westerink vraagt, ze heeft al moeite met die verhouding geloof en gevoel.
Ja.
En ga je soms niet te veel van je eigen gevoel uit bij het bidden?
Ja.
Ja, of bepaalde dingen die er gebeuren, dat je denkt van ja, is dat toch een gevoelskwestie? Of hoe heb je daar voor jezelf dan meer zekerheid over?
Ja. Als ik de vraag goed begrijp, dan zou ik er ongeveer dit op willen zeggen. Het geloof en de geloofsomgang brengt gevoel mee. Maar ik zou op mijn gevoel nooit willen varen. Dus ik zou heel voorzichtig zijn met datgene wat ik ook als gelovige gevoel tot grond te maken voor alles en nog wat. Ik moet van mijn gevoel altijd naar het geloof, naar de belovende God toe. Dus mijn gevoel moet altijd onder beheersing staan van het spreken van God. En wat ik dan ook voel, en dat kan heerlijk zijn, dat kan een voorrecht zijn als je dat ook gevoelig beleeft. En dat wil de Heer ook geven. Ik ben daar helemaal niet, ik zou dat willen stimuleren, maar het is geschenk van hem en dat gevoel mag ons nooit van hem aftrekken. Maar dat komt van hem en dat moet ook altijd weer op hem gericht zijn. En als we er dus mee zitten, wat dat gevoel betreft, of dat dan wel het echte geloof is, neem dan de toevlucht tot de Vader en de Zoon.
Ja, en je kunt je natuurlijk ook wel eens belabberd voelen
Ja. Of het gevoel kan ook wel eens weg zijn.
Heel
dus dan moet de openbaring toch het kompas zijn waar je uiteindelijk ook weer in je gevoel uit gevoed wordt.
Ja.
Wie volgt? Ja, zuster de Graaf.
Ja. Ja, dat is het.
Ja. Heb je het verstaan?
Ja.
Het geloven is een vaste grond der dingen die men hoopt en bewijst der zaken die men niet ziet.
Ja. Dus inderdaad, de vraag is of in Hebreeën 11, waaruit geciteerd werd, eigenlijk niet het antwoord is. En dat we het dus vanuit het. Maar dat is natuurlijk ook eigenlijk de quintessens van wat ik vanavond naar voren heb geprobeerd te brengen. Het gaat om het woord waarin God zich openbaart. En door dat woord zullen we dan, daar krijgen we houvast aan door Gods genade, door de Heilige Geest. En dat leer je vertrouwen. En ja, dan is natuurlijk toch het geweldige, ik weet niet of dat ook in uw vraag eigenlijk opgesloten ligt, maar dat vind ik het geweldige, dat de Heere door zijn woord persoonlijk tot ons komt. Dat is eigenlijk het geheim ook van de kerkdienst. En het geheim van de omgang met God. Dat je het woord mag aangrijpen, dat je het mag spreken, dat je het mag naspreken en dat in dat woord God zelf tegenwoordig is in ons leven. Wat is dat niet geweldig? Dat is het geheim van de kerkdienst. Dat er niet maar woorden klinken die een dominee weliswaar aan het woord ontleent en dan aan de gemeente loslaat, om zo te zeggen, maar dat in die woorden God zelf tot ons komt. Dat vind ik het geweldige, persoonlijk bij het Bijbellezen, als je het zo mag lezen. We lezen, dat moet ik natuurlijk ook heel eerlijk zeggen, we lezen ook wel eens achterloos de Bijbel. En we lezen ook wel eens de Bijbel, nou ja, omdat je zegt ik doe het. En ik weet niet hoe u dat, we zullen denken over het algemeen 3 keer per dag de Bijbel lezen. Ik begin elke morgen op mijn studeerkamer, als ik daar kom, met de Bijbel te lezen. En dan moet ik mezelf er ook wel eens op betrekken. Versta je nou wat je leest? En beleef je nou wat je leest? Voelt u wel, dat is bij mij net zo goed het geval. Maar het geweldige is natuurlijk dat in dat woord God zelf tot ons wil komen. En daarom moet je eigenlijk ook altijd bidden voordat je de Bijbel gaat lezen. Opdat je zo de Bijbel mag lezen dat de Heere God daarin heel persoonlijk met je contact heeft.
We gaan naar een afsluiting, maar er zou nog plaats zijn voor 1 vraag. Zuster Dammers.
Is het ook zo dat het zingen van de psalmen eigenlijk dat gevoel versterkt? Schuldbesef of vreugde?
Ik ben blij dat dat hier ook gevraagd wordt. En dat zal dan de laatste vraag moeten zijn, hoor.
Nou, niet moeten zijn.
Nee. Nou, kijk, dat is eigenlijk een prachtige vraag. Hè? Dat is de vraag van hoe zingen wij de psalmen? En zingen we die met ons hart? Of zingen we omdat, nou ja, ik weet niet hoe het u vergaat. Een enkele keer mag ik kerkganger zijn. Komt helaas in zekere zin niet zo vaak voor. Ik zeg helaas, want ik heb altijd tegen de studenten gezegd, ik zul er niet zoveel aan toekomen. Je moet 2 zondagen als dominee in de kerk zitten om te luisteren. Ik heb wel het voorrecht om 4 diensten per jaar in elk geval vrij te houden. Op verschillende momenten om kerkganger te zijn. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik dan in de kerk kom, dan kijk ik bijvoorbeeld direct naar het psalmboek. Wat zingen we? Goed, daar kun je allerlei reacties. Kijk, ik denk mevrouw dat het zo is, dat als je de psalmen met je hart zingt, dan worden de dingen versterkt. En laat ik, dat weet u ook wel, je hebt psalmen van Halleluja. Je hebt ook psalmen uit de diepte, 130, uit diepte van ellende. En als je dat met je hart zingt, dan zul je daarin ook iets beleven van de diepte. Ik wil niet zeggen dat dat altijd vanzelfsprekend is, maar dat zoek je dan. Dus de diepte en de hoogte van de psalmen. Dus ik zou willen zeggen, zing zo de psalmen, dat je met je hart, met je hele leven, daarin je uit kunt drukken. En dan kan het natuurlijk wel eens zijn, ik weet niet hoe dat u gaat als kerkganger, maar dan kan het natuurlijk wel eens zijn dat je zegt, ja, 130, ik ben op het ogenblik bezig met 150. Hè? En dat zing ik liever dan 130. Dan zeg ik tegen mijzelf, ook als dienaar, dan is het niet toevallig dat je toch vandaag 130 moet zingen. En dan komt er wel een moment dat je ook 150 is mag zingen. Dus dat is dan de troost voor de dominees. Ja, ja, ja. Nou, dat laat ik graag aan het begin zingen, hè.
Nog iemand een prangende vraag? Nou, professor, het was heel fijn om u te hebben in ons midden weer. En bij gezondheid volgend jaar maar weer 1 of 2 keer. En we geven u ook een tastbaar blijk van dank.
Och.
Hartelijk bedankt voor uw komst en vooral voor het gebodene. Ja. En hier is een tastbaar blijk van
dank u zeer.
Waardering. Wij willen u verzoeken om nog een versje op te geven en met ons te eindigen.
Ja. Zullen we dan 108 zingen? Mijn hart door hemel, majesteit. He, dat is dan de samenvatting van wat we vanavond met elkaar overdacht hebben. En het prachtige is... Ja, 2. 1 en 2. Het prachtige is natuurlijk dat de hoogte en de diepte dan altijd erin meekomen. Mag ik zeggen, broeders en zusters, dat ik dit gesprek als een weldaad ervaren heb. Als een weldaad, dat u op deze wijze op de vragen die dit onderwerp kon opwerpen bent ingegaan. En dat u er zo over nadenkt. En de broeder uit de Eemdijk zeg ik, ik moet hem met Paas spreken. Dus. Doe maar.
Thank you.
Zullen we danken. Genadige en barmhartige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is onze behoefte om u te danken voor alles wat we samen mochten overwegen vanavond. Dat we over u mochten nadenken en dat u daardoor tot ons wilde komen. Want dat is het geschenk uit de hemel, dat u door uw woord in ons midden en in ons hart wilt zijn. Wat is dat een wonder, dat u zich met zondaren bemoeit, dat u hen wilt onderwijzen en dat u hen ook verder wilt leiden. En we bidden, Heere, dat deze avond daaraan ook dienstbaar mag zijn, tot glorie van uw genade en van uw zondagsliefde. En dat we daarin ook toegerust worden om u te beleiden en van u te getuigen en u te dienen. Zoals het vanavond aan de orde kwam, in de verticaliteit van de relatie tot u. En ook in het horizontale van ons leven, de brede kringen en verbindingen die wij ons leven kennen. Dat we daarin ook iets van mogen laten uitstralen. Maar als we dat vragen, Heren, dan beseffen we tegelijk dat we op zoveel punten tekort schieten. Dat we u zo vaak bedroeven. Daar hebben we zelf ook last van. Dat brengt ons tot schuldbelijdenis voor u. En wat is dan een voorrecht dat we mogen vragen om vergeving. En dat u als een vader ons toch zondige kinderen wilt aanvaarden. En dat u ons wilt onderwijzen en verder wilt leiden. We bidden, Heere, voor alle die hier waren, meeluisterden en alle die misschien op enig moment later nog de gesprekken van dit alles zullen horen. Zegen deze gemeente, predikanten, ouderlingen en diakenen, maar ook alle mannen en vrouwen die op welke post ook dienst verrichten, ook de kosten van dit gebouw. En voordat we uit elkaar gaan, willen we elkaar aan u opdragen. Breng ons veilig waar we moeten zijn. Of we verwacht worden of dat niemand op ons wacht. Maar wilt u dan met ons, ons huis binnengaan? We danken u dat we zo gemeente mogen zijn. Pniel gemeente. Wat een prachtige naam. Maak dat waar. Zondags en door de week. En doe ons, Heer Jezus, ook uitzien naar uw komst. De dag dat alles nieuw zal worden. En we van alle smart, maar ook van alle zonde zullen zijn verlost. En u in volkomenheid mogen dienen. Heer Jezus, dank u wel en kom. Amen.
Dank voor uw aanwezigheid, ouderen en jongeren, en professor Ruinop nogmaals. En van harte God zegen en wel thuis.
Dank u wel. Joris. Ja, nou eerst dit dan. Ja. Zo. En bid.
Yeah. Wilt u een geestelijk lied of een psalm aanvragen? Stuur uw bericht naar zaterdagavond@reformatorischeomroep.nl.
Thank you.
Dit is de RO,